Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AVAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AVAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Joanne Kellerman, voorzitter van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, over groene beleggingen, het pensioenakkoord en een mogelijk generaal pardon voor kortingen van pensioenfondsen. Welkom, fijn dat u er bent.
Goedemorgen.
En om te beginnen, wat was de belangrijkste beslissing die u de afgelopen maanden heeft moeten nemen?
Ja, wij moesten een nieuwe directeur vinden voor ons fonds. Iemand die in de grote schoenen van Peter Borgdorf kan gaan stappen.
En dat is gelukt, toch?
Dat is hartstikke goed gelukt. Ja. Ja.
Want Peter Borgdorf, voor de mensen die niet het pensioenwereldje van heel nabij volgen, dat hoefde voor Peter Borgdorf ook niet, want dat was de man die heel veel communiceerde, die je overal zag. Ook dit weekend weer met een groot afscheidsinterview in NRC. Wordt dat ook de rol van de nieuwe directeur? Wordt dat de grote communicator? Of bent u hier niet voor niets?
Ik ben hier niet voor niets. Ik ga ook vaker het verhaal van ons pensioenfonds vertellen, maar de opvolger van Peter zullen jullie ook zeker gaan zien. Hij heet John Landman en het is ook een leuke man.
Goed, de introductie is alvast gelukt. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over ontwikkelingen in de pensioenwereld. Maar nu eerst naar de horeca, want horeca voert actie vandaag. Onder de noemer Black Monday vragen zij dringend om meer steun en perspectief op een heropening. Contact met Mark Fox, eigenaar van Restaurant Fox, voorzitter van de afdeling Dinkelland van Koninklijke Horeca Nederland. Welkom.
Hallo, dankjewel.
Ah, jawel, nou, de sfeer zit er daar goed in. U bent niet bitter. U gaat namelijk ook de Ik ben niet bitterbal uitdelen op het gemeentehuis in Dinkelland. Waar staat dat voor, die Ik ben niet bitterbal?
Nou, we zijn niet helemaal verbitterd, maar het is wel een heftige situatie. Wij delen daarnaast ook een brulsburger uit, hè, want het is eigenlijk ook wel om te brullen in Dinkelland. Wij proberen aandacht te geven aan de landelijke protestactie van Koninklijke Horeca Nederland.
Maar moet u dan bij uw eigen gemeente zijn voor die brulsburger en de Ik ben niet bitterbal? Of moet u zich toch vooral richten op de landelijke politiek, de maatregelen die daar worden afgekondigd?
Ja, het gaat natuurlijk om de landelijke politiek. Wij proberen met deze ludieke actie ook binnen onze gemeente iets aandacht voor de landelijke actie te krijgen. En dit is een schreeuw naar meer perspectief en een betere steunmaatregelen dan er nu worden geboden.
En waar vraagt u dan om? Want die steunmaatregelen die kennen we inmiddels bijna allemaal. NOW 1 tot en met 3, de tegemoetkoming vaste lasten. Het is er allemaal, maar het is niet voldoende?
Nou, het is niet voldoende en er wordt ook afgebouwd. En wij willen eigenlijk gewoon dat er, wanneer wij 100% dicht moeten, er ook 100% wordt gesteund. En niet dat er een afbouw is. En je ziet daarnaast dat er een hoop horecaondernemers ook allerlei dingen staan uit te stellen. Dat zien wij binnen onze kleine afdeling ook. Waardoor de schuldenlasten enorm oplopen. En dat brengt alleen nog maar meer problemen met zich mee. Dus dat is iets wat echt de volle aandacht nodig heeft.
En waar leidt dat toe als u kijkt naar uw eigen ledenbestand? Ik begrijp dat er posters worden opgehangen die een uitverkoop moeten voorstellen. Staan er zoveel bedrijven op omvallen dan?
Ja, ik denk dat er binnen onze afdeling wel zeker de helft van de bedrijven technisch failliet is. Dat komt met name door allerlei uitgestelde rekeningen en daarnaast het gebrek aan steun. Er is wel even een opleving geweest in de zomer, maar nu met deze tweede lockdown gaat het weer hard achteruit en de buffers zijn echt helemaal op. Er is niets meer over.
Ja, nu zijn er ook mensen die hebben gezegd horeca, we begrijpen allemaal de verzamelnaam, maar niet iedere gelegenheid laat zich zomaar vergelijken met een andere. Waarom knip je dat niet op? Waarom mag er in restaurants bijvoorbeeld niet meer dan in een kroeg? Bent u daar voorstander van?
Ja, daar ben ik zeker voorstander van. Er is behoefte aan meer maatwerk. Een restaurant kan heel goed zich aan de afspraken houden. De anderhalve meter is daar goed hanteerbaar. En je zou bij wijze van spreken kunnen beginnen met een avondklok en de restaurant op anderhalve meter weer openen. Ik begrijp ook heel goed dat het niet mogelijk is om nu met 1500 man een of ander evenement te organiseren. Maar dat de horecaondernemers die een restaurant hebben dicht moeten op dit moment is voor mij onbegrijpelijk.
Is die lobby dan niet al te lang gericht geweest op de hele sector open? Had dat niet veel eerder gemoeten?
Nou, de lobby is sowieso voor de hele sector natuurlijk belangrijk. Als Horeca Nederland sta je ook voor de hele sector. De overheid weigert daarin wel het maatwerk te leveren. Hè. De burgemeesters zien dat niet zitten. Dat vinden ze moeilijk of problematisch. En ik denk dat dat een goede eerste stap zou kunnen zijn om de horeca langzaamaan weer te heropenen.
U vraagt om perspectief, om meer steun. Er zijn ook ondernemers die het vragen wel zo'n beetje gehad hebben. En die zeggen op 17 januari gaan wij weer open. Ik begrijp dat Koninklijke Horeca daar niet enthousiast over is. Dat ook ontraadt. Wat is uw eigen standpunt?
Ja goed, ik ben wel van mening dat er een geluid mag komen vanuit Horeca Nederland. En vanuit onze leden hoor ik dat ook steeds meer. Of het verstandig is.
Een geluid, er gaat geen dag voorbij. Ik lees de kranten, kijk televisie, ik hoor de radio. Koninklijke Horeca Nederland is toch bijna overal?
Het kritische geluid, er wordt wel veel gelobbyd. Hè. Er wordt ook, moet ik het bestuur van het landelijk bestuur ook echt nageven. Ze doen echt hun best. Alleen, de mensen moeten echt weten dat de nood hoog is. Hè. Het is heel veel consumenten denken ook van ja, ze krijgen steun en het gaat allemaal wel makkelijk. Maar zo is het in feite niet.
Nee, maar dan antwoord op mijn vraag. 17 januari weer open of niet? Of het nou wel of niet mag? Wat denkt u dan?
Persoonlijk ben ik er geen voorstander van om de zaak open te doen. Is ook niet verstandig met de huidige aantallen besmettingen. Ik denk dat het verstandiger is om dat op een verantwoorde manier te doen. En dat zou kunnen door een deel van de sector met de bestaande regels geleidelijk weer te laten openen. Ik denk dat dat beter is. In overleg.
Mark Fox, eigenaar van restaurant Fox, voorzitter van de afdeling Dinkelland van Koninklijke Horeca Nederland. Dank u wel.
Kees de Kort.
Dan gaan we naar Kees de Kort. En Kees, we gaan het met name hebben over Amerikaanse cijfers om mee te beginnen. Wat blijkt er uit die Amerikaanse cijfers?
Ja, Thomas, die bevestigen voor de zoveelste keer dat de groei in de Amerikaanse economie afzwakt. En niet een klein beetje. Dat is gewoon het grote verhaal. En dat heeft ook alles, dat heeft ook heel veel te maken met ook hier de paniek die op standje 12 wordt gezet aangaande besmetting en all things corona.
Ja. Ja, we kunnen het hebben over autoverkopen, we kunnen het hebben over arbeidsmarktcijfers, over steunpakketten. Nou ja, het is jouw dag.
We zullen beginnen met kleine plusjes, hè, want die zijn het groot. Hè, Thomas, je kent mijn verhaal. Het gaat slechter als er meer minnen zijn dan plusjes. Dus er zijn altijd plusjes, maak je daar maar eens zorgen over. En de bouwuitgaves staat een klein plusje. De fabrieksorders staat een klein plusje. En op jaar, in vergelijking met een jaar geleden stelt dat niet voor, maar die plusjes zijn er. Maar de autoverkopen, nou, dat zal niemand die volgt wat de details verkopen. Dat viel al tegen de VS. Dus de autoverkopen, belangrijk onderdeel daarvan. Daar staat in november een behoorlijke min. Nou, dit jaar tot nu toe hoef ik niet eens over te hebben. Dat is een hele dikke min. Arbeidsmarkt, hè, dat is een hele belangrijke variabele in de economie.
Payroll Friday, afgelopen vrijdag.
Ja, wat eerst donderdag al het aantal uitkeringen dat weer wat stijgt. En de arbeidsmarkt, het herstel van de arbeidsmarkt. Dat is ook weer enorm aan het vertragen. Er zijn al wat banen bijgekomen, maar het aantal, laten we zeggen, in normale omstandigheden, niet corona, zou je nog zeggen, oké. Niet bijzonder, maar dit is in het herstelverhaal. Waarbij heel ontzaglijk veel mensen hun baan verloren hebben in april, mei. Er zijn er nou banen bijgekomen. Ja, er is echt alles mee gezegd.
Nou, het viel tegen. Hè? Er was meer van verwacht.
Er was meer van verwacht, maar het leek helemaal nergens op. In normaal Nederland. Nee, dus dat is een optelsom, hè, van grote en kleine dingen die maakt dat ik nog steeds denk dat de groei afzwakt. En het is niet helemaal toevallig in dat verband dat er opnieuw weer gesproken wordt, nog steeds over een volgend steunprogramma. Horizon van 1000 miljard.
Nou ja, daar wordt gewoon voortdurend over gesproken, toch? Want ze komen er niet uit.
Dat is het punt als de economie zich zou herstellen. Was de discussie natuurlijk veel minder urgent. Maar nou, de economie, het feit dat er nog steeds, dat er steeds over gesproken moet worden, komt ook alleen maar omdat de economie zich niet herstelt.
Ja. Er waren ook afgelopen week wel mensen die zeiden, ja, dit komt bijvoorbeeld Jerome Powell en de Democraten niet zo slecht uit, want hiermee krijgen ze extra wind in de rug voor een wat royaler steunpakket. Dat is dus zo.
Thomas, de politieke discussie over het steunpakket is altijd heel groot geweest. Maar de grote vraag is natuurlijk van, dat geldt voor iedere steunmaatregel en ieder steunpakket. Hoe goed gaat het dan onderliggend dat dit nodig is? En wanneer, want je kunt wel zeggen nog meer steun en nog meer steun. Wanneer is de economie in staat om op eigen kracht met minder steun te gaan doen? Wanneer gaan we die steun terugdraaien? Wat gebeurt er dan? Iedereen heeft alleen maar over korte termijn. Je kent mijn verhaal. Korte termijn erin, nu meer moet. Want maar wat is de middellange termijn? Wat is de lange termijn? Daar hoor je helemaal niemand over. En het is natuurlijk nog steeds heel simpel. Het is de consequentie van bewuste keuzes. Je kunt het ook anders doen. Als je zegt, we maken de prioriteit tussen zorg en economie en andere zaken iets anders. Dan gaat het met de economie anders en met het steunpakket ook. Dus dat moet je blijven realiseren. Het is altijd. Deze problemen komen niet uit de lucht vallen. Dit zijn de consequenties van bewust gekozen maatregelen.
Maar je kunt wel zeggen, dit is veel te veel korte termijn politiek. Maar volgens mij is de gedachte dat je op de korte termijn veel investeert om op de lange termijn ervoor te zorgen dat er geen dingen kapot gaan.
Dat is de gedachte, ja.
Die ken jij toch?
Ja, die ken ik wel. Maar dat is helemaal. Maar de grote vraag is, wat is het beleid waardoor nu steun maakt? Je hoorde het net van die meneer uit de horeca. Uitstel van betaling, dat is ook in de VS een belangrijk ding. Dat is geen afstel van betaling. Dus hoe ga je op een gegeven moment, als je allerlei uitstelregelen, als je gebruik hebt gemaakt van alle uitstelregelingen, dat gaat misschien weer ietsje beter. Ja, dan gaat het met jou niet beter, dan gaat het met jou weer slechter. Want dan gaat iedereen toch nog om zijn geld vragen. Dus al die dingen die maken dat herstelverhaal nog zo'n vaart niet loopt. En in de korte termijn is erg voorkomen. Dat is ook nog helemaal de vraag, Thomas. En met uitstel is geen afstel. Dan moet het nu wel heel veel beter gaan. Wil het niet leiden tot alsnog serieus grote faillissementen.
Jouw verhaal is natuurlijk een verhaal van een echte rode draad. Hè. Het is altijd van een begin naar een eind. Maar ook een verhaal van plusjes en minnetjes. Nou, dit is geen plusje. Dit is een enorme plus. De Chinese exportcase, is geëxplodeerd.
Ja, hij is geëxplodeerd, Thomas. Ik hoor je enthousiasme, inderdaad. Nou ja, we weten allemaal dat de Chinezen, die hebben gewoon de maakkant van hun economie enorm gestimuleerd de afgelopen maanden. Hè, onder het motto, we maken het. Dat levert een bijdrage aan de economie. En dan zien we wel hoe we er vanaf komen. Nou, de Chinese economie draait niet zo lekker. Hoe kom je van je spullen af? Door ze goedkoper te verkopen op de wereldmarkt.
Is dit wat er gebeurd is? Of is dit wat jij denkt dat er gebeurd is?
Dat denk ik, Thomas. Okay, want de hele wereldeconomie krimpt. Hè? Nog steeds. Zelfs simpel. Dus dat er plusjes staan met de normale prijskamp. Maar niet zo'n enorme. Dus ik denk dat de Chinezen aan prijsdumping doen. Dat kan. Hè? Dan raak je maak je spullen raak je zo kwijt ook. Maar het feit dat de import nauwelijks stijgt. Het feit dat je
extra. Ook een plusje, hè?
Ja, Thomas, ook
een plusje. Ja. Oké, sorry. Nee, maar goed,
dat import stijgt, dat betekent ook al dat je het veel gemaakt hebt. Dus dat herstelverhaal van de Chinese economie. Ik denk dat dit is. Met dit soort maatregelen raak je je spullen kwijt. Maar het is niet heel noodzakelijk goed op de lange termijn. Want die creëer je natuurlijk ook weer mee fricties met de producenten van andere landen. Dus de Chinese bond hebben een extreme stijging van de staalproductie.
Ja.
Nou, dat kan, hè. Dat kun je kwijt door te dumpen. Nou, dat gaat natuurlijk weer gedonder opleveren van de staalproducenten in andere landen. Nou, dat soort dingen gaat allemaal gebeuren. Dus ook hier geldt ervoor. Op korte termijn, kun je nog zeggen, vooruit. Op middellange termijn, op lange termijn zijn daar de consequenties echt totaal anders van. En waarschijnlijk een stuk negatiever.
Kees de Kort, ik ben toch weer benieuwd naar de plusjes en de minnetjes van morgen. Geloof me nou maar. Tot dan. Ja,
tot morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Johanne Kellerman, voorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. En Jos Versteeg, beursanalist bij Insinger Gillissen. Voor een blik op de beurs. Jos, goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Invoer en export in China. Toch flinke plussen. Je hoorde wat Kees ervan dacht.
Nou, dat was geen prijsdumping, hoor. Dat kwam door de Chinezen hebben heel veel medische apparatuur geëxporteerd. En onder andere apparatuur voor thuiswerken. Dan heb je het gewoon over elektronica, computers. En dat was vooral de drijfveer erachter. Dus al een tijdje zo.
Dus het is wel degelijk een teken van herstel? Of is het ook eenmalig, omdat op een gegeven moment iedereen die thuiswerkapparatuur wel heeft?
Nou, ik denk dat het wel duidelijk een teken van herstel is. In China is het probleem eigenlijk veel minder groot al. Dan kun je al met heel veel controles nog in ieder geval goed de straat op. Je kunt uit eten gaan. Dus daar is de pandemie behoorlijk onder controle. Dus dan zie je ook gewoon meteen ook een duidelijk herstel.
Laten we naar iets gaan wat ook maar doorettert en nog flink suddert. Ja. Daar kunnen jullie misschien beide je tanden in zetten. Namelijk, Johanne Kelleman, dat was ook iets waar u het over wilde hebben. Namelijk Brexit. Welk hoofdstuk wilt u met mij bespreken?
Ja, dit wordt toch echt het laatste hoofdstuk. Smaken hebben we niet. En het wordt vervelend. Maar de komende week wordt echt weer cruciaal voor de Brexit-besprekingen. Omdat er is echt nog maar heel weinig tijd.
En voor wie wordt het vervelend?
Voor ons allemaal. Als we een harde Brexit krijgen, dan hebben we er echt allemaal last van. Ook wij hier in Nederland en ook de Engelsen.
Ja, kunt u dat eens uitleggen waarom wij daar in Nederland veel last van zouden hebben?
Nou, Engeland is een hele grote handelspartner voor ons. Niet zo groot als Duitsland, maar nog steeds een hele grote handelspartner. Het is het land ligt heel dichtbij. We exporteren heel veel naar Engeland. We importeren veel uit Engeland. Dus er komen allerlei praktische problemen. Rijden aan de grens, vrachtauto's, toestanden. Maar er is meer. Hè. We hebben bijvoorbeeld ook heel veel contracten naar Engels recht. Ja. En we weten eigenlijk niet wat er precies gaat gebeuren als straks een Engelse rechter daar een uitspraak over doet.
Dat is volgens mij wel zo dat we daar een jaar of drie naar hebben kunnen toeleven. Hè? Met behulp van het Brexit-monster van minister Blok, notabene. Dus het komt niet als een totale verrassing.
Nee, het is absoluut geen verrassing. En toch denk ik dat het nog best onwerkelijk zal voelen als we echt gaan naar een harde Brexit. Wat ik overigens helemaal niet hoop, hoor. Ik hoop dat we er toch nog weer uitkomen.
Ja, een hoop uitspreken is één, maar een verwachting. Durft u dat ook aan, of niet?
Nou, wat ik wel weet is dat ik ken geen groepering die zo goed is in overnight crisisbesprekingen als Europa. Hè? Als er een echte crisis dreigt, dan weet Europa meestal boven zichzelf uit te stijgen en toch nog weer met een oplossing te komen. Dus ik hoop daar maar op.
Jos, wat denk jij ervan? Want we hebben de afgelopen dagen natuurlijk ook weer pauzes gezien en overleg op andere niveaus. We weten dat er volgens mij deze week weer verder over wordt gesproken, want zoveel tijd is er inderdaad niet meer. Wat zijn jouw laatste signalen?
Er is een deadline eigenlijk voor woensdag. Hè? Donderdag begint die Europese top. Dus dan moet er echt wat liggen. En het is, wat ik erover lees is dat het echt heel spannend is. De Britten lijken en heel bereid om er zonder deal dus uit te stappen. En ja, er zit natuurlijk een deel bij bluffen. Maar ja, dit soort bluffen kan natuurlijk makkelijk tot ongelukken leiden. Hè. Dat zou toch wel een behoorlijke ramp zijn, zoals Johanne net ook zei. Dat we grote problemen aan de grens krijgen. Landen zijn toch erg met elkaar verweven. Vooral voor Ierland is het een groot probleem. Hè. Die exporteert veel landbouw naar het VK. Maar Duitsland met zijn auto-onderdelen is voor een deel afhankelijk van het VK. De problemen in Frankrijk natuurlijk met de
visserproefvloot. Ja,
die zijn niet zo groot, maar die hebben nogal een grote mond. Dus dat zal toch wel tot grote politieke oproer leiden. Ja, een enorme crisis ontstaat er, denk ik. Aan de andere kant denk ik dat als het gebeurt, nou ja, dan is het ook een signaal voor andere landen van denk er niet aan om ooit uit de EU proberen te stappen. Dus dat zou dan wel weer een afschrikwekkend voorbeeld zijn.
Je kunt kijken naar het politieke gekrakeel in Frankrijk dat een veto denkt te kunnen uitspreken mocht het echt nodig zijn. Je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld de koers van het pond. Wat zegt dat, Jos?
Ja, die zakte snel onderuit vanochtend. Toen men echt dacht van, was gistermiddag nog het idee dat er een overeenkomst zou zijn op het gebied van de visserij. Dat is een van de twee dingen. Hè. Het gaat eigenlijk vooral om dat level playing field. De Europese Unie die wil ook een evaluation mechanism hebben. Mm-hmm. Waarbij dus Europese bedrijven naar de Britse rechtbanken kunnen gaan om eventueel te klagen als ze onduidelijke steun krijgen. Of steun waar ze het niet mee eens zijn. Nou, de Britten die vinden dat die hebben het idee van ja, we willen eigenlijk vrij zijn van Europa. En dan zitten we nog helemaal vast aan de dictatuur van Europa. Dus dat ligt heel moeilijk bij de Britten. En Ja, toen vanmiddag duidelijk... Tenminste, gistermiddag was aanvankelijk het idee van... Nou, voor de visserij is een oplossing. Maar voor die andere zaken, het level playing field, ligt nog heel, heel moeilijk. En ja, toen dus of onder andere Barnier zei van... jongens, dus, of nee, dat was de eerste premier, Michael Martin. Die zei van, we hebben ongeveer 50% kans op een deal. Ja, toen schrok men wel even. Toen stond het pond weer onder de 1-10.
En ja, maar vanavond is 1-7. Horen we weer ergens dat de kampen elkaar naderen. Dat is natuurlijk ook een beetje het spel, of niet, Johanne Kellerman?
Klopt,
ja. Ja, toch blijft het gevaarlijk. We moeten niet vergeten dat we moeten niet altijd alleen maar over Europa denken in termen van geld en economie. Hè. Er was ook een conflict, een burgeroorlog jarenlang in Ierland. En een harde grens kan allerlei spanningen weer nieuw leven inblazen. En dat is eigenlijk waar ik het allerbangste voor ben.
Ik slaag er soms wel in om een mooi bruggetje te slaan. Maar van de Brexit naar koala's, dat is voor mij ook een beetje een forse opdracht. Maar het staat wel degelijk in de belangstelling. Zeker in de belangstelling van Johanne Kellerman. Waarom?
Nou, het viel mij op, het nieuws vanochtend dat het Wereld Natuurfonds naar buiten bracht dat 60.000 koala's door de bosbranden van de zomer in Australië zijn overleden. 60.000 van de ruim 300.000 die er nog waren. Dat is ontzettend veel, naast het feit dat het natuurlijk gewoon vreselijk zielig is. Maar als we dus zien dat door klimaatverandering die enorme bosbranden nu 6 keer het oppervlakte van Nederland is door brand verwoest in Australië. Ja, mij sterkt dat altijd wel in de gedachte dat we echt door moeten gaan op de groene weg. En dat het maar goed is dat wij nog weer groener gaan beleggen bij PSG2.
U denkt dat toch meteen ook weer terug te kunnen zien in uw portefeuille en om dat nog weer eens tegen het licht te houden?
Ja, ik denk dat het sterkt mij wel in de overtuiging dat het belangrijk is. Niet alleen dat het qua rendement ons geen windeieren legt, maar dat het ook dat we eigenlijk gewoon helemaal geen keuze hebben. Daar komt het op neer.
Kijk, van koala's naar de OPEC, dat is dan in één keer een stuk makkelijker, Jos. Daar wilde jij het nog over hebben. De olieprijs, die volgens mij toch weer richting de $50 gaat per vat.
Ja, inderdaad. Daar is natuurlijk vorige week is die deal gesloten binnen de OPEC dat de productie niet al te veel verhoogd wordt. Maar wat me toch wel opviel is dat het toch een verhoging was. En had de markt aanvankelijk niet aan gedacht. Er komen elke maand komt nu 500.000 vaten bij. En elke maand wordt dat weer bekeken of er nog weer 500.000 vaten bij kan. Maar ja, wat ik vooral toch wel het probleem vond is dat je toch wel een splitsing binnen de OPEC ziet. Hè. Vooral de UAE, de Verenigde Arabische Emiraten. Die hebben vorige week ook gemeld dat ze een enorme olievondst hebben gedaan. En dat zij hun productie sterk willen opvoeren. En je ziet daar toch wel dat de UAE zich erg afsplitst van Saoedi-Arabië. Die waren vroeger was dat 2 handen op 1 buik. Maar nu zie je toch dat zij, ze hebben zelfs al eerder gedreigd om helemaal uit de OPEC te stappen. Zo snel zullen ze dat niet doen. Maar er zijn natuurlijk meer spanningen. Kuwait heeft het erg moeilijk. En vooral Irak ook. Ja, dat is natuurlijk een van de armere landen, daar hebben ze dat enorm zwaar onder die productiebeperkingen. Dus ja, ik zie nog niet zo snel dat het allemaal ontspant daar. En zo gauw als de Emiraten dus dreigen om eventueel uit de OPEC te stappen, zie ik die olieprijs niet zo heel verder
stijgen. Dat kun je ook niet
al te
vaak doen natuurlijk. Hè? Je kunt niet heel erg vaak met je lidmaatschap wapperen, denk ik.
Nee, dat denk ik ook. Maar het getuigt toch wel van dat de cohesie binnen de OPEC een stuk lastiger ligt.
Had je daar hoop van dan? Je hebt nog dat dossier toch ook
aanvankelijk
al een paar jaar.
Aanvankelijk is dat toch opmerkelijk goed gegaan. En zelfs wat eigenlijk de afgelopen jaren heel goed ging, was dat ze zich ook heel goed aan die productiebeperkingen houden. Dat was aanvankelijk altijd een groot probleem. Maar de afgelopen jaren, ze hebben daar een commissie voor. Dat ze om de zoveel tijd dan ook bekijken van wie overtreedt er. En als ze dan een overtreding doen, dan worden ze bij Saoedi-Arabië op het matje geroepen. En dat ging eigenlijk de afgelopen jaren best goed. Maar ja, wat natuurlijk ook nog meespeelt. Kijk, je zit nu op $50 per vat. En dat is voor Amerikaanse schalieolie toch wel een niveau waarop zij weer makkelijk meer kunnen produceren. Je ziet het nog niet in de productie. De Amerikaanse olieproductie daalt nog een klein beetje de afgelopen maanden. Maar je ziet al wel de rig count, dus het aantal boorplatforms wat naar buiten wordt gereden om weer nieuw te gaan boren. Dat stijgt toch al gestaag. Dat ligt nu al 30% boven het dieptepunt van augustus.
Jos, ik ben reuze benieuwd naar jouw pensioenvraag van vandaag.
Ja, inderdaad, over die pensioenfondsen. Ik ben zelf natuurlijk een aandelenbelegger. En ja, dat maakt het toch waarschijnlijk wel wat makkelijker te begrijpen waarom ik die vraag stel. Van, ik vraag me af, mevrouw Kellerman, moeten pensioenfondsen hun percentage obligaties niet veel verder verlagen ten gunste van aandelen? Want ja, ik begrijp best dat obligaties die belangrijke zekerheid bieden. Maar ja, ze zijn zo ontzettend duur en het rendement is zo uiterst beroerd. Je zou zeggen, je zou gewoon als pensioenfonds gewoon collectief meer risico moeten
nemen. Korte voorzet van Jos. Meer aandelen dus. Is dat iets wat in uw gedachten speelt?
Nou, in het huidige stelsel is het nog steeds zo dat we best strikte regels hebben over de balans tussen risico en rendement. En daar houden we ons aan. En dat is ook best verstandig, want we willen ook niet dat de pensioenen te veel gaan schommelen. Dat geldt ook voor het nieuwe systeem waar we over 5 jaar naartoe gaan. Dus de mix is redelijk stabiel. En ja, wij denken dat we erin zitten voor de lange termijn. Dus voor de korte termijn geen grote veranderingen.
Ook al zou u willen, u mag het dus eigenlijk niet. Omdat die verhoudingen zo ongeveer moeten blijven zoals ze nu zijn.
Ja, we moeten daar in ieder geval wel hele goede overwegingen bij hebben. Willen we dat kunnen doen?
Ja, het wordt toch wel duur om dus die zekerheid te hebben, denk ik.
Absoluut, ja, dat klopt helemaal. Vandaar dus ook dat we moeten afstappen van het huidige stelsel waar we vastzitten in die greep van de zekerheid. Ja. En ja, dat wordt allemaal anders.
Ik denk dat wij er een luisteraar bij hebben. Komende half uur. Jos Versteeg.
Zeker.
Blijf even hangen. We praten zo meteen door over onder andere dat nieuwe pensioenstelsel met Joanne Kellerman.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonk en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Grap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De olie- en gassector lijkt over zijn hoogtepunt heen. En toch vinden grote pensioenfondsen dat er in de portefeuille ruimte moet blijven voor bedrijven in die fossiele sector. Te gast is Joanne Kellerman, voorzitter van de Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Fijn dat je er bent. Laten we het hebben over wat er in de portefeuille zit van pensioenfondsen en met name het uwe. Want u heeft wel gezegd, de termijnmarkt, de olietermijnmarkt, daar stappen we uit. Waarom?
Ja, dat is een beslissing die we al een tijd geleden hebben genomen. We merkten dat die grondstoffenportefeuille, voornamelijk olie op de termijnmarkt, toch niet het tegenwicht gaf aan de koersontwikkelingen van onze andere bezittingen. Toen hebben we besloten dat we dat geleidelijk moesten gaan afbouwen. En dit jaar hebben we dat versneld gedaan. Ja,
want het is een beslissing die genomen is volgens mij in 2018.
Ja, klopt.
U had toen natuurlijk ook, u was toen nog niet aangetreden, maar als pensioenfonds ervoor kunnen kiezen om dat ook te communiceren. Waarom is dat niet gebeurd?
Ja, dat zijn ook beslissingen waarmee wij zijn zo'n grote belegger dat we daarmee ook de markt kunnen beïnvloeden. Dus dat willen we niet.
En kunt u ook nog even voor de luisteraar het onderscheid maken tussen enerzijds die grondstoffenmarkt, de olietermijnmarkt waar we het nu over hebben, en die fossiele bedrijven waar u wel nog in blijft zitten? Want dat is denk ik een belangrijk onderscheid.
Ja, nou wat ik al zei, in de tijd deze beslissing is niet alleen ingegeven vanuit duurzaamheidsoverwegingen, maar echt vanuit beleggingsoverwegingen. Waar wij altijd mee bezig zijn is de afweging tussen risico en rendement en een goede spreiding tussen de verschillende categorieën. En dat betekent ook dat we, hoewel we een duurzame belegger zijn en allerlei duurzame doelstellingen hebben, we beleggen ook gewoon in de reële economie van nu. En in die reële economie zijn nog steeds bedrijven die fossiele energie produceren en die fossiele energie nog een hele tijd nodig zullen hebben. Dus daar zitten wij nog steeds in. Hoewel we wel kijken naar wat zijn dan de minst vervuilende bedrijven, ja, en hoe kunnen we die vinden.
Maar u kunt natuurlijk ook zeggen, we zitten in bedrijven die de reële economie vertegenwoordigen. Maar u staat hier denk ik ook. En daar heeft u zometeen ook de ruimte voor om te zeggen dat u groene ambities heeft. En dat u ook die probeert te realiseren. Waarom kunt u dan toch niet zeggen, ook al is het nog de reële economie, wij kijken vooral naar de economie van morgen?
Dat proberen we ook te doen. Maar we zijn zo'n grote belegger dat we gewoon niet van de ene dag op de andere dag de wereld kunnen veranderen. We zijn gewoon gebonden aan hoe de wereld er nu uitziet. We proberen dat wel zoveel mogelijk te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door de bedrijven waar we in beleggen ook te zeggen van, we willen dat jullie een groenere kant op gaan. Maar we moeten dat geleidelijk doen.
Dat zeggen pensioenfondsen. Wij zitten daar ook voor het engagement. Wij kunnen, doordat we zo'n grote belegger zijn, ervoor zorgen dat de koers van bedrijven verandert.
Ja.
Ik kwam eerder dit jaar een onderzoek tegen van Groningse hoogleraren. Die zeiden dat er voldoende alternatieve beleggingen zijn met eenzelfde risico en rendement. En dat onze oude dagvoorziening echt niet in gevaar komt als pensioenfondsen versneld vaarwel zeggen tegen deze fossiele bedrijven. Dat deelt u dus niet?
Nee, wij delen dat niet. En we hebben onze eigen beleggingsexperts en onze eigen beleggingsovertuigingen. En bij ons is het zo dat we hebben gezegd, we gaan wel uit de meest vervuilende. Dus we zoeken de beste bedrijven in die sectoren op. We zitten ze achter de broek. We zorgen ook dat ze blijven veranderen. Maar we zijn er gewoon nog niet.
Hoe kijkt u naar, en dit is misschien een van de eerste zaken, maar hoe kijkt u naar zo'n zaak die afgelopen week door Milieudefensie en een aantal andere organisaties is begonnen, met hulp van 17.000 particulieren tegen Shell?
Nou, ik denk dat het Milieudefensie heel goed is gelukt om dit onderwerp hoog op de agenda te zetten. Hè? En dat is ook hun streven. En ik denk dat het ook belangrijk is. Wat ik zei, wij vinden het ook belangrijk om bedrijven als Shell bij de les te houden, ter verantwoording te roepen en van hen te horen wat ze denken te gaan doen om de wereld eerder fossielvrij te maken.
Maar hoe dwingend kunt u daarin zijn? Want u zit in die bedrijven ook omdat ze op dit moment nog zorgen voor een zeker rendement. Dus die bedrijven kunnen denk ik dan niet versneld zeggen, nou, wij veranderen de koers, want dan komt dat rendement onder druk. En daar zit u er juist voor.
Nou, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er hoeft niet altijd een tegenstelling te zijn tussen vergroenen en rendement. Integendeel zou ik willen zeggen. Maar het is wel zo dat wij het belangrijk vinden om in gesprek te blijven. We stemmen met de voeten bij de meest vervuilende bedrijven. We duwen andere bedrijven op om zo groen mogelijk te zijn.
En u kijkt naar de portefeuille, u heeft daar ook doelstellingen aan gekoppeld. Maar volgens mij, als ik eerdere interviews met u terughaal, dan heeft u het laaghangende fruit zo ongeveer wel geplukt. En wordt het steeds moeilijker om ervoor te zorgen dat die doelstellingen, wat is het, 30%? De aandelenportefeuille CO2-uitstoot moet naar beneden. Zijn er nog voldoende projecten, bedrijven die met hulp van uw fonds kunnen worden vergroend? Of wordt dat lastig?
Nou, we hebben dus inderdaad al heel veel gedaan. Dat zei je goed. We hebben de afgelopen 5 jaar 50% van onze CO2-footprint gereduceerd. En we zijn ambitieus en we hebben gezegd, de komende 5 jaar moet er nog 30% bij, daarbovenop. En inderdaad, de makkelijke dingen hebben we nu gehad. Dus vanaf nu wordt het best een moeilijke weg. En daar komt bij dat onze hele aandelenportefeuille is voor een belangrijk deel passief belegd. Hè. Dus we beleggen in indexen. En dat maakt het nog lastiger. Dus we moeten die indexen beïnvloeden. We moeten die bedrijven gaan beïnvloeden. We moeten onze beleggingen gaan beïnvloeden. Dus we hebben nog wel heel wat te doen.
En hoe lastig wordt dat? Want u noemt nu wat obstakels op natuurlijk.
Het wordt lastig. En tegelijkertijd, het wordt ook lastig in die zin dat we hebben het niet helemaal zelf in de hand. En we zijn mede afhankelijk van, wat ik net al zei, als de wereld om ons heen niet gaat veranderen, dan halen wij deze doelstelling ook niet. Dus we hebben de lat hoog gelegd. En we zullen ons dus daar volop moeten storten, met name in de beïnvloeding ook van bedrijven, om te zeggen van jongens, we moeten dit met z'n allen gaan doen.
En de wereld die verandert, dat zorgt natuurlijk ook voor maatregelen, voor green deals, voor Europese afspraken, voor stimuleringsfondsen waar voorwaarden aan verbonden zijn. Denkt u dat het daarvan moet komen?
Ik denk zeker dat dat gaat helpen. Ik denk dat als op een gegeven moment alle prikkels de juiste kant op staan, dan is het makkelijker veranderen dan nu. Maar we hebben nou eenmaal het Parijse Klimaatakkoord. Niet alleen pensioenfondsen, maar ook allerlei bedrijven en de Europese Unie hebben zich verbonden aan die doelstellingen. Ja, we moeten gewoon proberen met z'n allen om die doelstellingen te halen. Ja.
Moet het daarvan komen of komt het ook wel eens van uw deelnemers die misschien wel zeggen, luister eens, het gaat om mijn geld, ik wil niet dat het op bepaalde plekken terechtkomt. De collega van ons, de ABP, heeft daar ook regelmatig mee te maken. Hebben we eerder deze maand nog besproken in dit programma.
Ja, we vragen dat ook aan onze deelnemers. En we hebben ze recent ook geraadpleegd. En gelukkig bleek toen dat het overgrote deel van onze deelnemers steunt dat wij een duurzame belegger zijn. We kijken ook naar wat geven onze deelnemers aan. Hè? Welke onderwerpen vinden ze dan het belangrijkste? En zo komen we ook tot onze speerpunten. En die gaan enerzijds over klimaat en anderzijds over mens en gezondheid. Dat komt omdat onze deelnemers op die manier zeggen van, nou, dat vinden wij belangrijk.
Maar ze moeten ook gaan over rendement. Uw vertrekkende directeur Peter Borgdorf gaf afgelopen week een groot interview in NRC. En daarin zei hij, we doen soms dingen waarvan je als samenleving kunt zeggen, moet dat nou? Maar wij willen wel aan onze opdracht voldoen om voor een goed pensioen te zorgen. Hoe vaak is dat een spanningsveld?
Dat is vaak een spanningsveld. Maar dat hoeft het ook weer niet altijd te zijn. Een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan, hè, we hebben de afgelopen 5 jaar gemeten een gewone portefeuille en een speciaal voor ons samengestelde duurzame aandelenportefeuille wereldwijd. En dan zie je dat die duurzame portefeuille 15% meer rendement heeft opgeleverd dan de gewone portefeuille. Dus het kan heel goed samengaan. Niet eens hetzelfde rendement, maar meer rendement met duurzame doelstellingen.
Maar in sommige beleggingen zit je plat voor het geld. Ook uit datzelfde interview. Het ging over private equity. Dat zijn bedrijven die zo af en toe bedrijven voorhangen met schuld. Heel erg varen op de korte termijn, op winstgevendheid en vervolgens bedrijven verkopen. Wanneer is dat te rechtvaardigen om daar als pensioenfonds in te zitten?
Nou, een van de redenen waarom daar soms kritiek op is, en dat noemde hij ook, is dat de vergoedingen voor de managers van dat soort beleggingen heel hoog zijn. Hè. Dat vinden we vervelend. Maar je moet natuurlijk ook kijken naar de inhoud en naar het rendement. En het is waar dat een van de redenen waarom we dat nog steeds doen, is omdat we daar goed aan verdienen. En onze rendementdoelstelling, die blijft voorop staan. Hè, dus we hebben een heleboel nieuwe ambitieuze criteria geformuleerd over dingen die we graag willen met onze portefeuille richting duurzaamheid, richting de Sustainable Development Goals. Maar rendement blijft natuurlijk een hele belangrijke, uiteraard.
We zijn zo ongeveer halverwege. Betekent dat ik naar dilemma's ga. Het zijn er 3. U moet kiezen. Achteraf kunt u nuanceren. De pensioenwereld gaat te langzaam of deze sector barst van de dynamiek?
Te langzaam.
Mensen zouden zich dagelijks moeten interesseren in hun pensioen, of laat dat maar aan ons over.
Dagelijks.
Liever de premie wat omhoog of het wordt tijd om de pensioenen te korten?
Dan maar de premie omhoog.
Johanne Kellerman is de gastvoorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Ja, want korten, nou, daar moesten we maar niet aan beginnen. Daar moeten we eigenlijk maar nooit aan beginnen, zo lijkt het. Hoe kijkt u naar dat soort discussies?
Ja, die discussie is niet nieuw, hè. Dat is het jammere van dit hele verhaal. Maar wat het laat zien is dat uiteindelijk zijn pensioenen niet in steen gehouden zekerheden, maar pensioenen zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. En we moeten gewoon vaststellen dat door de lage rente en door allerlei andere ontwikkelingen pensioenfondsen het moeilijk hebben. En in ieder geval, ons pensioenfonds heeft een dekkingsgraad. Daar komt dat pensioenwoord.
Ah, halverwege, we hebben het best lang kunnen uitstellen.
We hebben het nog even kunnen uitstellen. Die ligt gewoon die ligt onvoldoende hoog om te kunnen zeggen, we zijn uit de gevarenzone. Dus ja, daar moeten we goed op letten. Want uiteindelijk gaat het bij pensioenfondsbesturen toch om de afweging tussen de generaties. He, geef je iedereen evenveel. Dan kun je korten als instrument nooit helemaal uitsluiten.
Ja, maar je spreekt ook iets af. Ook politiek gezien spreek je iets af met Wouter Koolmees. De verantwoordelijke minister spreekt iets af. En die spreekt iets af met de pensioenfonds, laat ik het zo zeggen. Die heeft de drempel verlaagd, 90%. Dat is voor een aantal grote fondsen, waaronder het uwe, nu weer een spannende grens. Wordt dat gehaald of niet? 31 december, hè, dat is de peildatum. Ja. Dus dat komt steeds dichterbij. En nu komt dat dichterbij, nu zit u in de gevarenzone en zijn er fondsen, maar ook politici, GroenLinks en Partij van de Arbeid, afgelopen weekend nog, die zeggen, ja, maar dit is niet het moment om te korten, want er zou een generaal pardon moeten gelden, grote bedrijven krijgen steun, dan krijgen ook de pensioenfondsen en dus ook de mensen met dat pensioen diezelfde steun. Maar komt er niet een moment dat je moet zeggen, we hebben dit afgesproken, we gaan het ook zo uitvoeren?
Nou ja, voor ons is de huidige afspraak die we met minister Koolmees hebben gemaakt, en voor ons is dit jaar de grens 90. En dat betekent dat als we in de loop van januari weten dat we het jaar zijn geëindigd boven de 90, dan gaan we volgend jaar de pensioenen niet korten. Wat mij betreft staat die grens.
En dat betekent dat een generaal pardon, ook als u onder die 90% zou zakken, dat u dan zegt, dan gelden alsnog de afspraken die we hebben gemaakt, dan gaan we dus eventueel wel korten.
Ja, nou, dat is gewoon nu niet aan de orde, want deze afspraak staat. Hè,
het is aan de orde omdat politieke partijen proberen om aan die afspraak te morrelen en zeggen, dat hebben ze nog niet gezegd, maar we hebben een pensioenakkoord afgesproken. Mocht er nou niet met onze input worden omgesprongen zoals wij hopen dat daarmee wordt omgesprongen, dan moeten we misschien maar eens gaan kijken of we daar onze steun nog aan verlenen.
Ja, wij hebben het daar in ons bestuur nog niet over gehad. Dat kunt u begrijpen, want dit nieuws is pas van dit weekend. Waar wij het over hebben gehad, is wat ik u net zei. Als wij eindigen onder de 90, wat we niet hopen, dan zullen we de pensioenen moeten korten volgend jaar. Als we daarboven eindigen, dan hoeft dat volgend jaar niet.
Ja, en wat denkt u? Of is het al te moeilijk om 3 weken vooruit te kijken in uw wereld?
Dat kan ik echt niet doen, nee. Ja. Nee.
Nou, het was het proberen waard. Ja. Er ligt een pensioenakkoord. Hè, dat is na 10 jaar onderhandelen toch nog zover gekomen. Daar wordt aan gewerkt. In 2026 moet het gaan lopen. Dan is die overgangsfase voorbij. Welke gevolgen gaat dat hebben voor uw fonds? Wat gaat er echt concreet veranderen? En voor de deelnemers?
Ja, ik zei het net al, hè. De dingen gaan langzaam in de pensioensector. En ik snap heel goed dat mensen vinden dat het te langzaam gaat. Dat vind ik soms zelf ook wel eens, hoor. Maar wat het gaat betekenen voor onze deelnemers is dat ze veel beter inzicht krijgen in hun pensioen. We komen overigens volgend jaar al met een soort pensioentracker, waar mensen ook al duidelijker kunnen zien wat hun verwachtingen over hun pensioen precies moeten zijn. Maar in het nieuwe stelsel wordt je eigen pensioen veel duidelijker gekoppeld aan de ontwikkelingen op de financiële markten. En dat betekent dus ook dat als het goed gaat, dat je geld erbij krijgt, maar ook dat als het niet goed gaat, dat er meteen het jaar daarop minder geld is. En dat je dat dus ook merkt in je pensioen.
Gelooft u dat het werkelijk zo gaat? Want als je nu kijkt hoe die kortingdiscussie al jaren in, jaren uit verloopt, dan lijkt het wel alsof naar beneden gaan geen optie is.
Naar beneden gaan is natuurlijk ook moeilijk. En het is natuurlijk ook heel lastig uit te leggen, omdat we heel lang mensen hebben verteld dat hun pensioen zeker was. Terwijl we eigenlijk wisten dat dat niet zo is. Want er bestaan geen zekerheden meer in het leven, helaas. Hoe graag we dat ook zouden willen. Dus het is voor een deel ook een beetje wishful thinking geweest. Ik denk wel dat als we overgaan naar dat nieuwe stelsel, dan moeten we dat ook goed doen. En dan moeten we ons gewoon aan die afspraken houden. En voor het moment is het natuurlijk ook heel spannend van, ja, hoe komen we daar de komende jaren?
Ja, want dan gaat het over de komende 5 jaar. Welke regels gelden er dan? Wordt er al gerekend met de nieuwe regels? Of gelden dan nog de oude regels? Waar gaat uw voorkeur naar uit?
Nou ja, of wordt het een mix?
Dat is uw voorkeur, kennelijk.
Ik denk dat het daar naartoe gaat. Ik denk dat we onszelf al een beetje moeten wennen aan de nieuwe regels, maar dat we de oude regels kunnen we ook niet zomaar loslaten. Wat ons pensioenfonds betreft gaan we in ieder geval volgend jaar snel zitten om een pad uit te stippelen hoe we die komende 5 jaar gaan doorkomen en welke maatregelen we gaan nemen om klaar te zijn voor die overgang.
Maar komt iedereen daar overigens even goed uit? Want we hebben het over regels, het gaat ook over aanspraken. Je hebt aanspraak op een bedrag, je maakt aanspraak op een bedrag onder de huidige regels en dat moet worden omgezet naar het nieuwe stelsel. Geldt voor iedereen dat die daar dan op zijn minst even goed uitkomt? Of bestaan er geluks- en pechgeneraties? Er is toen het werd bekokstoofd, nu klinkt het negatief, maar toen het werd afgesproken ook wel gezegd, ja, als je 45, 50, 55 bent, dan zit je in een soort middengeneratie en dan kan het zijn dat je in dat oude stelsel beter af was dan in het nieuwe. En dat er dus gecompenseerd moet worden.
Ja, die generaties, kijk, het is aan sociale partners om ervoor te zorgen dat de beslissingen die de komende jaren moeten worden genomen, dat die evenwichtig zijn. En dat is ook van oudsher natuurlijk de rol van ook pensioenfondsbesturen. We moeten altijd kijken naar wat zijn de belangen van de gepensioneerden, wat zijn de belangen van de jongeren, wat zijn de belangen van de slapers. De mensen die op dit moment niet actief premie betalen bij zo'n pensioenfonds. Dus dat is onze taak en daar moeten we heel goed naar gaan kijken. Ik denk waar jij op doelt heeft veel te maken. Met die geluk en pech heeft veel te maken ook met de afschaffing van de doorsnee-systematiek, zoals dat dan heet.
Yes, gaan ze toch al één voor één afvinken.
Ja, dat is natuurlijk een heel ingewikkeld vraagstuk. Waar
het gaat over in hoeverre jong en oud elkaar subsidiëren.
Ja, dat speelt er dan nog weer doorheen. In hoeverre subsidiëren de jongeren en de ouderen elkaar bij het betalen van premie. Maar bij die bredere overgang van het hele stelsel naar een nieuw stelsel spelen natuurlijk veel meer vragen van pech en geluk. En het gaat erom de juiste mix te vinden.
Maar vindt u het evenwichtig, want u zegt dat is ook een rol voor de sociale partners, maar er is een stuurgroep geformeerd waar volgens mij ook pensioenfondsen iets kunnen zeggen over hoe het nieuwe stelsel eruit moet zien, wat hun belangen zijn. En dan is evenwichtig natuurlijk best wel een woord waaronder je een hoop kunt verzamelen. Is het al evenwichtig?
Nou, wij leveren heel veel berekeningen aan. Want wij zitten op de cijfertjes en wij weten hoe het ervoor staat. Ja, wat we wel proberen te doen is laten zien welke keuzes je kunt maken en hoe dat uitpakt voor mensen die nu 20, 30, 40 of 80 zijn. En dat kan je best goed bekijken. Waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat, is dat je dat allemaal in één grote zak moet doen en moet wegen. En dat je daar dan een grote strik omheen moet doen. En die beslissing, dat wordt een hele belangrijke. Maar die moet natuurlijk wel fair zijn.
Maar waar het nu vandaag de dag om gaat, is natuurlijk voor uw deelnemers: hoeveel pensioen krijg ik voor hoeveel premie? En u heeft toch moeten besluiten om de premie omhoog naar boven bij te stellen.
Ja, dat vinden we heel zuur. Dat hadden we natuurlijk ook liever niet gedaan. Zeker in dit moeilijke jaar, waar onze deelnemers het natuurlijk toch al moeilijk hebben. Onze deelnemers zitten niet alleen in de zorg, waar het natuurlijk ook een vreselijk jaar is geweest, maar ook bijvoorbeeld in de sport en in de cultuursector. We proberen ook de werkgevers in die sectoren waar het kan tegemoet te komen. We proberen er alles aan te doen. Maar inderdaad, het is voor ons een hele pijnlijke beslissing geweest om toch uiteindelijk te moeten besluiten dat die premie omhoog moet. Er was gewoon geen andere keuze.
Nee. U zei net, mensen zijn uitgegaan van zekerheden. Dat zei Peter Borgdorf trouwens ook. En hij zei erachteraan, helaas. Hoeveel zekerheid is er dan nu nog over pensioenen? En over wat je inlegt en wat dat uiteindelijk oplevert?
Nou, één zekerheid staat als een paal boven water. En dat is als je samen belegt, als je samen de risico's deelt, ben je altijd beter af dan wanneer je alleen belegt voor je pensioen. Dus die solidariteit, die zit in ons stelsel en die blijft er. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Iets anders is, er is nog steeds heel veel geld in kas. Dat moeten we niet vergeten. We zitten altijd enorm te somberen over de pensioenen, maar er is nog steeds heel veel geld in kas.
Ja, omdat het ook heel veel verplichtingen heeft.
We hebben ook heel veel verplichtingen. En die verplichtingen die berekenen we momenteel tegen een hele, hele, hele lage rente. Dat doen we allemaal omdat we die mythe van die zekerheid met z'n allen hebben geprobeerd in stand
maar
te houden.
Was dat dan echt een mythe?
Nou,
u heeft nog wel wat uit te leggen als u zo meteen echt op grote schaal moet gaan vertellen. Ja, maar ja, u denkt misschien A, maar het kan net zo goed B worden.
Ik denk niet dat het zit hem niet tussen A of B. Het zit hem erin dat we heel lang te zeker hebben gecommuniceerd over de pensioenen. En dat we nu daar duidelijk over moeten zijn en moeten zeggen: pensioenen zijn al eenmaal afhankelijk van wat er gebeurt op de financiële markten. Maar niettemin is het nog steeds zo dat we alle ingelegde premies verdubbelen of soms het drievoudige verdienen voor onze deelnemers. Dus je bent nog steeds goed af als je een pensioen hebt. En het is niet zo dat de pot leeg is. De zekerheid is minder groot dan we vroeger dachten.
U heeft zelf onderzoek laten doen naar hoe mensen denken over pensioenfondsen. Afgelopen maand kwam dat naar buiten. Het vertrouwen in pensioenfondsen is beroerd, belabberd. Komt het door u of komt het door de mensen die onvoldoende weten hoe pensioenen werken? Is het een gebrek aan interesse?
Als ik het wist, dan zou ik er iets aan doen.
Nou, u heeft het waarschijnlijk laten onderzoeken om er misschien in de toekomst iets aan te kunnen doen.
En het is al heel lang zo. Hè? Het is ingestort tijdens de financiële crisis. En waar het vertrouwen in banken en verzekeraars is teruggekomen, is dat bij pensioenfondsen niet gebeurd. Mij is het eerlijk gezegd een raadsel. Omdat pensioenfondsen bestuurd worden door je eigen werkgever, door je eigen vakbond. Het is heel dichtbij. We zullen toch beter moeten communiceren en op de een of andere manier beter moeten uitleggen wat we aan het doen zijn.
Of komt dat door die voortdurende, ieder jaar terugkerende kortingen, discussie en het feit of er wel of niet geïndexeerd kan worden en dat er dus inderdaad te lang gedacht is dat het allemaal zo zeker was?
Ja, ik denk dat al die factoren een rol spelen. Ik denk dat het allemaal een rol speelt en dat ook een rol speelt dat mensen over het algemeen liever niet nadenken over pensioenen. Dat is toch.
U zegt dat zou je eigenlijk iedere dag moeten doen. Waar moet ik dan iedere dag over nadenken? Ik begin graag namelijk.
Het belangrijkste is toch dat je tijdig begint om na te denken over de vraag: bouw ik eigenlijk wel pensioen op?
Te laat.
En zo ja, waar? Ja. Want hoe eerder je begint, als dat geld nog heel lang kan renderen, dan ben je altijd beter af.
Ja. Nou goed, dan beloof ik dat ik dan maar vandaag begin. Dank voor uw komst. Johanne Kellerman van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, de voorzitter zelfs. Wil je meer gesprekken horen met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Victor Everhart. Hij is wethouder Financiën Amsterdam over het begrotingstekort na het ineenstorten van de toerismesector. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Dat kan via onze eigen app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Dan gaat onder andere verslaggever Nina van den Dungen langs bij Heijn en Delfts Blauw om te kijken hoe ze daar omgaan met het wegvallen van al die toeristen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Werkgevers gebruiken de coronacrisis als excuus om lonen te matigen en arbeidsvoorwaarden te versoberen. Dat concludeert FNV in een terugblik op het arbeidsvoorwaardenseizoen. Contact erover met Zakaria Boufankatja, coördinator arbeidsvoorwaarden van FNV. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Is het een excuus of is het eigenlijk de logica zelf dat werkgevers, zeker als ze getroffen worden door een coronapandemie, een crisis, nog een keer de arbeidsvoorwaarden onder de loep nemen?
Nee, het is een excuus wat we ook in de vorige crisis zagen. En ik heb het dan vooral over bedrijven en sectoren waar het gewoon hartstikke goed gaat. Sterker nog, waar het beter gaat dankzij de coronacrisis. Zoals in de supermarkten, zoals in de hele pakketbezorging en verwerkingsindustrie. Ook in de voedingsindustrie. In de metaalsector zijn er vele bedrijven waar het gewoon echt goed gaat. En we zien dat telkens malen werkgevers niet bereid zijn om een fatsoenlijke loonsverhoging te geven en ook in te zetten op meer afspraken die ervoor zorgen dat mensen meer zekerheid krijgen.
Nou ja, een fatsoenlijke verhoging van de lonen. Het is maar net natuurlijk welk etiket je daarop plakt. Want volgens mij zijn ook aan bijvoorbeeld de werkgeverszijde van de supermarkten wel de intenties om het wat te verhogen, maar niet van die aard dat het voor jullie genoeg is.
Nou, iedereen snapt dat het hartstikke goed gaat met de supermarkt. Dat zien we elke dag als we de supermarkten bezoeken. Er wordt hard gewerkt. En het is dan ook erg laakbaar dat ook de supermarktenwerkgevers niet bereid zijn om de werknemers een stevige loonsverhoging te geven. Daar ligt het, de beloning ligt daar al laag, hè, echt op het minimumloon. We vinden dat het minimumloon überhaupt fors omhoog moet om daar goed van te kunnen leven. En het is gewoon niet uit te leggen dat de supermarkten op dit moment niet verder komen dan nog niet eens koopkracht behoud. Dus de inflatie wordt niet eens gecompenseerd. Ja, en dat is gewoon onuitlegbaar. En dat vinden wij aantoonbare gebruik maken. En ik noem het zelfs misbruik als het gaat over de hele context in de crisis. Terwijl de supermarkten er helemaal geen last van heeft. En zo zijn er meerdere sectoren en bedrijven waarin we dit soort gedrag zien. Ja, en dat vinden wij zonde.
Want je haalde er net wat sectoren uit waar dit dan volgens FNV speelt. Maar het gaat over een terugblik op het hele arbeidsvoorwaardenseizoen en over de vraag of er voldoende cao's zijn afgesloten, ja of nee. En dat blijkt dus over de hele breedte tegen te vallen.
Nou, wij kijken nu vooral ook naar de huidige actualiteit en hoe de cao-trajecten lopen. Als wij kijken naar het afgelopen seizoen, ja, dat zie je inderdaad een divers beeld. In het begin van het seizoen ging het goed en lagen de lonen op gemiddeld 3,2% qua afspraken. Nou, logischerwijs door de corona is dat wat minder. Wij bieden ook maandwerk voor die sectoren die echt getroffen zijn. We proberen ook afspraken te maken die er wel voor zorgen dat mensen perspectief krijgen. Dus als het aantrekt, dat er dan ook wel weer geïnvesteerd wordt in vaste banen en goede loonsverhogingen. Maar wat ik nu vooral constateer is dat lopende cao-trajecten, dus voor het nieuwe seizoen, erg moeizaam verlopen. En dat het ook teleurstellend is dat daar ook over moet worden gaan tot actie voeren.
Nou, maar is dat niet ook te verklaren uit het feit dat er nog heel veel onzeker is? Hè? Bijvoorbeeld, welk perspectief is er als we het over de supermarkt hebben voor horeca? Want als horeca weer open gaat, dan gaan we misschien net wat minder vaak en wat minder volle bakjes naar de supermarkt scoren. Dus is het dan niet gek, niet logisch dat veel supermarktondernemers denken van, nou, voordat ik nu aan 5% loonsverhoging zit, daar wacht ik nog even mee, want de wereld ziet er over een paar maanden wellicht heel anders uit.
Nee, wij zien het anders. Wij vinden juist dat we onze crisis uit moeten investeren. En wat je dan moet doen, ook als werkgever, is dat je investeert in mensen. Dat je vertrouwen en zekerheid geeft. En juist ook in die sectoren waar het goed gaat, waar het al jaren goed gaat. En dat we met elkaar allemaal de hand op de knip gaan houden en ook goed te draaiende sectoren gaan zeggen, ja, maar de toekomst is onzeker. Dan verdiepen we de crisis alleen maar nog meer met elkaar. En dat zagen we ook bij de vorige crisis. Door loonmatiging, door te kiezen voor goedkopere, onzekere contracten, zag je dat juist de crisis voor mensen langer duurde. En toen het aantrok, duurde het heel lang voordat werknemers daarvan profiteerden. En nu zie je dat werknemers als eerste aan de beurt zijn als het wat minder gaat. En dat vinden wij ook gewoon niet verstandig beleid met het oog op het aanjagen van de economie.
En geen verstandig beleid is één, dreigen met actie is twee. In hoeverre wordt het al concreet dan?
Nou, er ligt nu een concreet ultimatum bij de supermarktsector. Er ligt vandaag ook concreet een ultimatum in de grootmetaalsector. En dat gaat dus over de behoefte van de werknemers dat ze toch eerlijker meedelen. En ze zien dat ze harder werken met de goede cijfers. Dat er ook afspraken worden gemaakt die ervoor zorgen dat mensen ook op termijn zekerheid krijgen. En daar waar het minder gaat, zijn we ook bereid om maatwerkafspraken te maken. door bijvoorbeeld afspraken te maken over herverdeling van de arbeidsduur of het eerder stoppen met werken. Maar ook in die wat minder goed lopende sectoren zien we dat daar ook weinig bereidheid is om ook afspraken te maken die ook perspectief bieden. En dan hebben we niet eens over de lonen die omhoog moeten.
En dat harde ultimatum houdt in dat als er niet wordt ingestemd met de eisen van FNV, dat er dan actie volgt. En dat ultimatum loopt vandaag ook echt af?
Nou, vers van de pers is er zojuist een ultimatum uitgegaan naar de FME. Dat is de metaalbranche. En dat loopt over enkele dagen af. En als we niet ingaan op onze eisen, ja, dan zijn we genoodzaakt met pijn in het hart, want het liefst wilden wij er heel snel uitkomen om acties te gaan voeren. Hetzelfde geldt voor ook de supermarktsector. Ook daar zijn we na lang praten er niet uitgekomen. Zijn de werkgevers niet bereid om met fatsoenlijke voorwaarden te komen. Dus ook daar geldt hetzelfde dat er nu boven de markt hangt dat er mogelijk ook actie gevoerd moet gaan worden in deze twee grote sectoren.
Dank u wel, Zakaria Boufangatja, coördinator arbeidsvoorwaarden van FNV.
BNR Doorpakkers.
Wie koopt er graag Delfts Blauw Servies? Natuurlijk, de toeristen. Je kunt je dus voorstellen dat een bedrijf als Heine Delfts Blauw dit jaar een enorme klap krijgt. Maar een beetje ondernemer gaat dan keihard aan de slag om er het beste van te maken. Onze verslaggever Nina van den Dungen was er ooggetuige van.
Dit is Doorpakkers. Mijn bestemming vandaag, Putten. Ik ga balanceren tussen de kopjes, bordjes, vaasjes en ander breekbaar spul van Heine Delfts Blauw. Eigenaar Jorrit Heine, laat me binnen.
Ik ben Jorrit Heine, eigenaar en directeur van Heine Delfts Blauw.
Eerst even, ik ben nogal kluns. Als ik iets breek, moet ik dan betalen?
Ik wil wel een keer een uitzondering maken.
Phew, dan is dat maar geregeld. Heine Delfts Blauw moet het normaal gesproken hebben van rijke toeristen. Maar die blijven door corona weg.
Ja, dat is een drama natuurlijk. Hè? Het voorjaar stortte volledig in. Normaal gesproken moeten we het hebben van de impulsaankopende toeristen. Vooral vanuit de Verenigde Staten, Japan, Rusland. Die bereid zijn om de grotere bedragen ook uit te geven aan onze handgeschilderde producten. En onze producten, de bijsouvenirs ook te kopen. Bijna volledig weggevaagd.
Geen rijke toeristen meer. Dat betekent dat Jorrit nieuwe kopers nodig heeft.
Ja, we hebben ze een beetje uitgezocht en persona's daarvoor bij elkaar gezet. En we zijn daar nog veel meer op de diepte aan het zoeken van wie zijn dat nou allemaal. Maar we hebben er vier persona's voorlopig uitgekozen. En dat is een Linda, dat is de jonge, succesvolle vrouw.
Ha, ik ben dus de nieuwe doelgroep.
Die ook wat meer te besteden heeft qua budget.
Nee.
En dus de Linda, Paulien. En Paulien houdt heel erg van het ambacht. En die is van het knutselen en die is van het handwerken. Dan hebben we de Daisy hebben als persona uitgekozen. Dat is de Amerikaanse vrouw die thuis heel veel verzamelt. Allerlei snuisterijtjes in huis heeft en curiositeiten. En de Romy, en dat is een jonge, enthousiaste vrouw die net voor het eerst een woning heeft en die wat minder te besteden heeft, maar wel heel hip en trendy is.
De Amerikaanse Daisy was dus al de doelgroep, maar Linda, Paulien en Romy komen erbij. Voor hen moeten er dus ook passende producten komen.
Dat zijn serviezen met een delftblauwe touch, zo kan je het eigenlijk zeggen. We hebben wel versneld allerlei nieuwe producten op de markt gebracht die de andere dames ook aanspreken.
Zoals?
We hebben heel veel leuke decoratieve wandborden voor aan de muur met allerlei hippe, trendy designs.
Maar is dat iets wat ik, ik voel me ook aangesproken in de doelgroep.
Ja, wie ben
is
jij?
Misschien ben ik een combinatie van de Linda. Ja. Ik denk BNR zou me iets meer moeten betalen om echt het vaast te moeten kopen.
Ja.
Maar dus ik zou misschien een beetje richting de Linda gaan.
Ja.
Maar ik heb geen paar duizend euro voor een servies over.
Nee.
Eerlijk is eerlijk, ik hoef thuis geen bordje aan de muur. Dat hing bij mijn oma thuis.
Ja.
Dus hoe ga jij mij als klant maken?
Ja, normaal gesproken produceerden wij producten die we op de markt brachten waarvan wij dachten zelf van, die zijn voor die doelgroep wel geschikt.
Mm-hmm.
Nu gaan we echt al die informatie uit de doelgroep ook persen. Wat moeten wij nou voor jullie gaan maken? En we hebben een aantal producten waarvan ik zeker weet dat jij ze ook al wel leuk vindt. En misschien dan niet die hele mooie, leuke, hippe bordjes. Maar misschien hebben we wel modern gestijlde vazen die je wel erg leuk vindt. En die ook betaalbaar zijn, ook voor jou.
Nou, laat maar eens zien.
Nou, we hebben hier een servies. Dat is ontworpen door Debbie Wijskamp. Dat is een hedendaagse vormgever samen met ons. Dit wordt erg gewaardeerd door de Linda. Dus de hippe hedendaagse vrouw. Dit heeft een hele aardse en handgemaakte uitstraling.
Ja, en wat betaal ik voor bijvoorbeeld zo'n bakje, zo'n mueslibakje?
Nou, volgens mij is zoiets zo rond de 10 euro. Nou, welkom in ons atelier waar we uiteindelijk de productie van Delfts aardewerk realiseren.
Hier wordt de klei in aangemaakt. Die tonnen die staan te draaien. Wordt continu gemengd. Hier hebben we een paar ovens. Dit zijn kamerdeurovens. Wat zal de inhoud zijn? Misschien een kuub, anderhalve kuub. In China hebben we een oven en daar kan je gewoon doorheen rijden.
Toch jammer dat ik dat dan niet live kan zien. Maar wat wel kan, is nog even bij het echte handwerk kijken. Wilma Pleizier is hoofdontwerpen en ze is net een gigantische vaas aan het beschilderen.
Dit is eigenlijk het deksel die hoort bij de pul die hier staat. En dat wordt dan eigenlijk gewoon een mooie vaas voor in je interieur. Ja.
Dit is het echte handwerk?
Ja, dit is het echte handschilderwerk, ja.
Prachtig. Ja. Maar dit lijkt me echt een enorme klus.
Ja, dat is het ook wel. Het is wel een paar dagen schilderen, ja.
Paar dagen?
Ja.
En het ontwerp maak je ook zelf?
Ja, in dit geval wel, ja.
En hoe kom je aan inspiratie?
Ja, veelal uit de natuur, vind ik wel. Het wordt ook nature genoemd. Het is met blauw en groen straks. Het is nu nog zwart, maar dit wordt straks blauw.
Ja.
In dit geval ben ik van een vogel uit gegaan, dus een papegaai.
Papegaai, zie ik, ja.
En dan de decors, ja, die komen eigenlijk gewoon een beetje voort uit een arsenaal aan decors in mijn hoofd van Delsblauw en een beetje op een moderne manier weer vormgegeven.
Wat gaat deze kosten?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet.
Moet Jorrit daarvoor aankijken?
Dan moet je Jorrit voor aankijken, denk ik, ja.
Maar een paar duizend euro zeker?
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
Nee, voor deze vaas ben ik duidelijk niet de doelgroep.
Ai, net niet Linda genoeg. En die vaas? Nou ja, scherven brengen geluk. Morgen gaat Nina naar Brabant, waar een trouw- en vergaderlocatie nu wordt ingezet voor een heel andere business, namelijk whisky.
BNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. Elke maandag praat ik in BNR Zaken doen dan ook over zaken doen over de grens. Vandaag met onze deskundige Esther Jansen, oprichter van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Vandaag blijven we iets dichter bij huis, namelijk de Duitse markt. Die is veelbelovend en inderdaad niet te ver weg. Het zou een ideale springplank kunnen zijn voor start-ups. Maar dat betekent dan wel je huiswerk doen en niet te hard van stapel lopen. Esther, goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Waar lopen ondernemers tegenaan als zij zaken doen in Duitsland?
Nou ja, je geeft het eigenlijk net al aan. Je moet niet te hard van stapel lopen. En we hebben een aantal verschillen, natuurlijk cultuurverschillen, ondanks het feit dat we buren zijn. En een daarvan is dat Nederlandse bedrijven en zeker start-ups graag snel te zaken willen komen, willen graag meteen stappen zetten. Terwijl Duitsers graag zien dat alles eerst goed en vooral tot in de details is uitgewerkt. En daar gaat het dan vaak soms mis. En zeker wanneer je innovaties hebt die ze nog niet helemaal bewezen hebben. En die zijn dan toch voor Duitsers soms te risicovol. En dat moet je wegnemen. En zij zijn risicomijnender dan dat wij zijn. En het helpt dus wanneer wij de zaken grondiger voorbereiden.
Ja, maar ja, je bent een start-up, je hebt weinig tijd, je hebt de hele wereld te veroveren. Ja. Dat moet je dus eventjes achterwege laten.
Ja, en dat is best lastig. En zeker voor jonge Nederlanders merk ik dat dat lastig is. Want die zijn heel enthousiast, die willen graag meteen vooruit. Maar ja, die actiematige houding, ja, dat komt gewoon niet zo professioneel over. En Duitsers vinden dat dan vinden het belangrijk dat je zuverlässig bent. Dat betekent eigenlijk dat je heel goed tot in de puntjes alles in de vingers hebt. En dat ze weten dat ze het gewoon aan jou kunnen toevertrouwen. Maar goed, die wil dus niet het beeld wekken dat je dat niet bent. Dus ja, moet je soms niet zo ongeduldig zijn. En hen toch de kans geven om al die vragen te stellen die ze graag willen stellen. Want die willen al die what-if-situaties graag afdekken. Terwijl wij dan denken, ja, nou weet je, die aspecten die hoeven in deze fase niet allemaal door te akkeren. En dat komt later wel.
Ja, ik begrijp dat als je de Duitse volksaard een beetje wil doorgronden, dat je ook net zo goed naar bijsluiters bij producten kunt kijken. Want dat verraadt een hoop.
Ja, ik neem dat wel als voorbeeld inderdaad. Want ja, ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar als ik een machine of een apparaat koop en ik heb een bijsluiter of een handleiding daarbij, die stop ik meteen in de la. Die komt er niet meer uit, ja, totdat er iets is. En met een Duits product is dat waarschijnlijk niet eens het geval. Maar goed, een Duitser die zal eigenlijk die handleiding eerst helemaal gaan bestuderen. En voordat hij überhaupt de stekker in stopcontact steekt. En ik denk dat ja, als vergelijking, zo zou je dus je eigen business case of je zaken ook moeten voorbereiden. Dus dat is ja, behoorlijk gedetailleerd voor een gemiddelde Nederlander.
Je moet dus weten hoe je punten kunt scoren in Duitsland, maar je moet natuurlijk ook weten wat je daar kunt brengen, wat ze nodig hebben. Welke kansen zijn er dan voor Nederlandse ondernemers?
Nou ja, wij zijn denk ik in vergelijking met veel Duitse bedrijven wat, en zeker ook weer start-ups, wat meer agile. We zijn wat creatiever, we kunnen goed out of the box denken. Zowel in het productontwerp als ook in de zakelijke aanpak, de manier waarop we het doen. En dat wordt ook heel erg gewaardeerd door veel Duitsers. Je ziet veel Nederlanders ook actief in digital marketing bijvoorbeeld, of in design, of in e-health, of landbouw. In ieder geval allerlei. Maar wij zijn vooral goed in het oplossingsgerichte, met nieuwe ideeën komen. Alleen, ook hier geldt, ja, dat moet je wel heel specifiek onderbouwen steeds. En zorgen dat het wel aan de regels en aan vooral ook de processtappen voldoet. Dus in die zin is het weer meer in de box en out of the box in Duitsland. Maar dat out of the box, dat wordt wel in het algemeen goed gewaardeerd.
Ja, dat zou ervoor kunnen zorgen dat ze voor je kiezen. Maar het betekent natuurlijk ook nog wel dat je je goed moet presenteren. Dat de keuze uiteindelijk op jou valt als Nederlands bedrijf, als Nederlandse start-up. Hoe doe je dat goed?
Ja, precies. Nou ja, ook hier echt graag inhaken op hun motivaties. Ik heb meegemaakt bij een Nederlandse start-up met ook een groeistrategie in Duitsland. Want dat zie je steeds meer, dat start-ups ook meteen over de grens ondernemen. Dat is een hele goede aanpak. Maar dan worden er veel Duitse, jonge mensen naar Duitse steden gestuurd om daar dan verkooppunten op te zetten. En die gingen natuurlijk heel enthousiast daar naartoe. Met een nieuw concept, en dat vertelden ze ook heel enthousiast. Maar ja, lokale winkelverhuurders en leveranciers die willen misschien helemaal niet weten dat het heel erg nieuw is, want dus risicovol. Ja. Dan kun je dus beter zeggen van nou, dit is een bewezen concept in Nederland. Het is hier al heel erg succesvol en het gaat het zeker hier ook worden. Hè. Dus dan geef je hen meer het vertrouwen.
Is het gelukt trouwens? Want er was kennelijk een training voor nodig om ervoor te zorgen dat deze strategie gevolgd werd. Heeft deze start-up pot te kunnen breken?
Ja, zeker. Eindelijk een missie geslaagd aan het eind van de rit. De medewerkers weten nu inderdaad wat ze anders kunnen doen om in Duitsland aansluiting te vinden. En ja, we hebben vooral aandacht gevraagd voor meer geduld, ook voor detail, goede procesgang en ook rekening houden met hiërarchie. Want dat had ik nog niet genoemd. Dat is ook een belangrijk cultuurverschil. En besluiten worden hoger in de boom genomen en ook dat kost tijd. Dus ja, hoe gek het ook klinkt, Thomas, voor een start-up zeker niet te hard van stapel lopen in Duitsland, is eigenlijk het devies.
Dankjewel, Esther Jansen, oprichter van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Tot over een week of twee.
Zaken doen.
Netflix maakte gisteren bekend dat het een remake van de Australische televisieserie Heartbreak High gaat maken, samen met de Nederlandse producent Newbie. Ik praat erover door met Bas Welling van WeFilm. Goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Ja, ik ga maar meteen eventjes naar de leader, naar de intro, want dat is gewoon meteen terug naar mijn jeugd. 1994 tot 1999, daar komt-ie! Ja, zijn Drastic en Nate nog bij elkaar, Bas? Ik zit meteen weer helemaal in de verhaallijnen. Maar goed, laten we dat maar achter ons laten, want dat is waar eenmaal. Hoewel ze volgens mij ook op Netflix allemaal zijn terug te zien, hè? Die oude afleveringen.
Zeker. Ja. Sinds vorige week. Sinds 210 vorige week. Afleveringen van destijds, nu weer te bekijken.
Ja, maar daar komt dus nog iets bovenop, namelijk een remake.
Ja, dus dit was destijds inderdaad in de jaren 90 ongeveer het grootste exportproduct wat Australië op tv-gebied had. En het werd in 80 landen uitgezonden op een gegeven moment. Die tienerserie, met name rondom tieners, heel erg populair. Ja. Afspelend op een high school. En het eigenlijk provoceerde het ook een beetje, die serie. Racisme, huiselijk geweld, cultureelheid, alles kwam terug daarin. Dus er was een hele doelgroep die zich daar echt ontzettend door aangetrokken voelde. Het schijnt zelfs zo te zijn dat de rolschaatsen-hype in de 90 jaren en de wenkbrauwpiercing mede door Heartbreak High zijn geïnitieerd. Nou, en dat was inderdaad voor de Nederlandse producent Newbie reden om vorig jaar al die rechten te bemachtigen. En nu is dat dus uitgemond dat ze dit weekend bekend hebben gemaakt dat in 2022 een nieuwe serie wordt, 8-delig, Netflix Original, die wereldwijd uitgerold zal gaan worden. In Sydney wordt die gedraaid met Australische cast, alles erop en eraan.
Met dezelfde doelgroep, namelijk tieners die proberen een beetje onder het juk van thuis uit te komen.
Ja, precies, zeker. Maar dan ook nog een tweede doelgroep. En dat is de doelgroep jij en ik, zullen we maar zeggen. De doelgroep die dat destijds heel erg aansprak. En nu die remake ook niet wil missen.
Oh ja. Ja, ik vind dat altijd een tikje gevaarlijk. Jij ook? Dat je denkt, ja, misschien verpest het wel een beetje mijn al zo fraaie jeugdherinneringen aan die serie.
Precies, ja. En het is natuurlijk ook zo dat de onderwerpen die dan besproken zullen worden heel erg aangepast zullen worden aan deze tijd. Dus ik denk dat het eindproduct bijna onvergelijkbaar zal zijn. Want hey, de tijden zijn onvergelijkbaar. Ja. Maar goed, het zal wel het jeugdsentiment wat jij beschrijft gaan oproepen, denk ik.
Nou hebben we hier natuurlijk te maken met een Nederlandse hoofdrol. Rechten die bemachtigd zijn. En dat is ook allemaal out in the open gebeurd. De zoektocht, het verkrijgen van die rechten. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat was het bijzondere vorig jaar in 2019. De initiator was Jeroen Koopman van Newbie, de oprichter, die vroeger, net zoals jij, zo'n fascinatie had voor deze serie en dacht, dat moet toch eindelijk eens terugkomen. En op LinkedIn video's deelde van zijn zoektocht naar deze rechten. Van het allereerste idee tot de e-mail naar de rechthebbende, tot zijn juridische afspraken in Londen. Alles deelde hij op LinkedIn. En dat werd binnen de creatieve industrie heel goed bekeken, omdat ja, het is eigenlijk heel erg ongebruikelijk, want normaal gesproken, als je op zoek gaat naar dat soort rechten, hou je het liever voor jezelf, want wie weet is iemand je voor als je het deelt.
Oh ja.
En natuurlijk, ja, de kans dat je het bemachtigt is al eigenlijk al best klein. En vervolgens, als je die rechten dan bemachtigt om het ook verkocht te krijgen, is ook nog klein. Dus ja, als je het dan zo out in the open deelt, is er ook een grote kans op gezichtsverlies. En dan het feit dat dit weekend dan bekend wordt dat op de allergrootst mogelijke manier straks wereldkundig wordt en de wereld ingaat met een Netflix original wereldwijd. Ja, dat is een prestatie van wereldformaat. Eigenlijk eentje die zoals we die in Nederland tot nu toe alleen van John de Mol kenden, is het nu Newbie ook gelukt.
Laten we luisteren naar een fragment uit die vlogs die dus op LinkedIn te zien waren en te horen waren met name. Dan kun jij daar iets over vertellen.
He replied very quickly actually. And good news, he has the rights. All rights belong to him. But twist and turn, he said, quickly I received another request for a remake to Heartbreak High yesterday. So never had a remake request before. And now the day I uploaded the video with the idea, he got another request from another party with exactly the same idea.
Oh ja, daar gaan we al. Dus meerdere kapers op de kust uiteindelijk.
Precies, ja. Dus dit was niet de eerste aflevering. Hè. Dat is de tweede of de derde aflevering. Dus in die eerste aflevering had hij gezegd van ik ben daarna op zoek. En zelfs out in the open gedeeld bij wie die moest zijn. Hè, bij de erfgenaam van de toenmalige producent. En toen hij hem eenmaal ging mailen, aangekondigd in episode 1, bleek diezelfde producent dus al een request te hebben gehad van iemand anders. Dus dat was al een behoorlijke climax die daar in die episodes op zoek naar de rechten naar voren kwam. Dat bleek overigens achteraf iemand van Nederlandse bodem te zijn die hem probeerde te helpen. Ah. Dus het pakte uiteindelijk goed uit. Maar het was een hele ongebruikelijke manier. En het feit, ja, toen was het bijna een jaar stil op dit front. En nu komen ze dan met dit nieuws dat ze het aan Netflix verkocht hebben.
En het pakt dus inderdaad goed uit. Nu is het volgende hoofdstuk natuurlijk. Wordt dit een succes? Gaan hier heel veel mensen naar kijken? Is er geld beschikbaar om er ook echt iets moois van te maken? Wat is jouw verwachting wat dat betreft?
Ja, wat betreft dat budget, daar doet Netflix natuurlijk altijd een beetje geheimzinnig over. Er staat in het persbericht staat iets als de grootste fictieserie ooit door een Nederlandse producent geïnitieerd.
Oh ja.
In Nederland, als je fictie op het hoogste niveau produceert, dan is een miljoen euro per episode een beetje de max. Dus ik vermoed dat dit daar ver overheen gaat. Dus dat ook op dat gebied het een on-Nederlands resultaat is. Dus nou ja, voor dat geld hopen we natuurlijk op vuurwerk.
Bas Welling van WeFilm, we gaan kijken. Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De Europese Centrale Bank komt donderdag met nieuwe maatregelen. Wat gaan Lagarde en Co. doen om de Europese economie te stimuleren? En Polen en Hongarije dwarsbomen de plannen voor het Europese herstelfonds. Dus veel Europa vandaag in het economenpanel met Aline Schuiling, senior econoom van ABN AMRO, en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. Welkom.
Hallo.
Dankjewel.
Fijn dat jullie er zijn in de studio. Laten we met donderdag beginnen, want dan komt de ECB bij elkaar. En wat wordt er daar besproken, Aline?
Nou, dan gaan ze hun eigen nieuwe groeiramingen presenteren. Die zullen ze wel fors moeten gaan bijstellen. Want de vorige zijn uit september. Dus nog voor de tweede coronagolf. En ze hebben zelf eigenlijk ook heel duidelijk aangegeven dat ze met een pakket verruimende maatregelen komen. Dus niet één, maar waarschijnlijk meerdere. Dus daar zit iedereen nu op te wachten. En hoe dat pakket eruit ziet, ja, daar heeft iedereen wel ideeën over. Daar kunnen we het straks nog even over hebben.
Ah, je mag meteen losbarsten.
Want
het wordt natuurlijk ook al ingeprijsd als je zo duidelijk zegt, wij komen met iets. Nou, Wacht maar af.
Ja, ja, nou, in elk geval zal het opkoopprogramma van obligaties worden uitgebreid. Ze hebben een speciaal pandemie-opkoopprogramma. Dat is heel flexibel. Daar kunnen ze eigenlijk zoveel kopen als ze maar willen. En dan hebben ze een regulier opkoopprogramma. Waarschijnlijk gaan ze dat ook een beetje verhogen, denken wij. Om te signaleren dat de ECB ook na de pandemie nog een tijd verruimend beleid zal blijven voeren. Dus die twee opkoopprogramma's gaan waarschijnlijk vergroot worden. En ze komen hoogstwaarschijnlijk, of eigenlijk ook wel zeker, met nieuwe steunmaatregelen voor banken. Dat is ook vrij sterk al aangegeven.
Overigens las ik nou weer vanochtend ergens dat het uitkeren van dividenden voor banken weer wordt uitgesteld met een half jaar, geloof ik, hè?
Ja, dat is natuurlijk weer een heel ander hoofdstuk. Ja. Dit is echt puur over de leningen die banken kunnen krijgen bij de ECB tegen hele lage rentetarieven. En ook banken moeten natuurlijk geld in deposito zetten bij de ECB. Die rente is negatief, dus dat moeten banken nu betalen. En dat wordt waarschijnlijk ook weer wat verder verlaagd. Dus nou ja, zo.
En is dit nou allemaal, ik stel deze vraag niet voor niks, maar meer van hetzelfde, Valentijn, of niet?
Ja, eigenlijk voor het grootste deel wel. In ieder geval wat er nu aan komende donderdag aangekondigd wordt. Want ja, ik zou zeggen, voor de markt is het eigenlijk al geen verrassing meer dat centrale bankiers gewoon met volle kracht het herstel ondersteunen. En dat hebben ze nu gedaan, maar dat dit jaar met corona, maar hebben ze eigenlijk in de afgelopen jaren al gedaan. Hè, toen al die nieuwe maatregelen van opkoopprogramma's al uit de kast zijn getrokken. En zolang je dusdanig je eigen doelstelling op inflatiegebied niet blijft halen en je krijgt zo'n economische klap, dan is het toch wel een beetje 1 plus 1, 2 qua beleid. En wat dat betreft zou ik zeggen, is het belangrijkste nieuws van de ECB eigenlijk al geweest. En dat is gewoon dat Christine Lagarde veel explicieter dan voorheen, ook onder bijvoorbeeld Draghi, uitspreekt dat ze echt een rol ziet voor de ECB. Natuurlijk eerst om inflatie terug te brengen naar de doelstelling, maar daarnaast om de financieringskosten voor overheden laag te houden. Dan zetten ze daar niet, zoals de facto in Japan gebeurt, een expliciet doelstelling voor rentetarieven op. Hè. In Japan zeggen ze gewoon, nou, we halen die rente gewoon op nul. Maar ja, de facto komt het daar wel een beetje op neer.
Zodat die nationale overheden ook hun verantwoordelijkheden kunnen blijven nemen.
Nou ja, dat in ieder geval inderdaad. Hè, dat riep Draghi ook al, maar dat is natuurlijk nog veel meer versterkt nu met dat Europese steunpakket en al die noodmaatregelen van overheden. Dat eigenlijk de ECB zegt van ja, goed, wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat die kosten van al die pakketten voor die overheden niet uit de hand lopen.
Maar, en dat is een vraag voor jullie beiden, maar worden al die instrumenten niet wat bot? Want we kennen die instrumenten, je kunt natuurlijk nog verder gaan met het opkopen, speciale opkoopprogramma's optuigen. Je kunt misschien ergens nog een beetje sleutelen aan rente, maar nauwelijks meer. Dus is dit een weg die je maar moet blijven bewandelen? Of komt er ook een moment dat je moet omkeren?
Ja, Valentijn zei het al, want ja, mevrouw Lagarde heeft een paar weken geleden een hele belangrijke speech gegeven. Normaal gesproken is dat jaarlijks geeft het ECB een groot forum, dat is in Sintra. Ja, dat was nu natuurlijk digitaal, maar dat deed meneer Draghi ook. En dan spreken ze echt een beetje over de langere termijn vooruit. En toen zei mevrouw Lagarde heel duidelijk van nou, in dit soort omstandigheden, bij dit soort crisis, is het begrotingsbeleid het belangrijkst. Dus je moet, het begrotingsbeleid is het belangrijkste om nu de crisis aan te pakken. En het monetaire beleid is er eigenlijk alleen maar op dit moment om het begrotingsbeleid te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat de banken ook krediet kunnen blijven verlenen. Dus ja, zij heeft eigenlijk de ECB een beetje op tweede plan gezet en gezegd van ja, de belangrijkste taak ligt bij overheden, begrotingsbeleid. En de ECB faciliteert dat door de rente laag te houden, zodat die overheden zichzelf kunnen blijven financieren tegen lage kosten.
En begrotingsbeleid is in dit geval duidelijk iets anders dan begrotingsdiscipline, toch? Maar al behoorlijk oplopen.
Precies, daar heeft de Europese Commissie ook over gezegd. Die begrotingsdiscipline, hè, die we natuurlijk na de grote financiële crisis hebben gehad, die mogen we nu allemaal eventjes in de kast zetten.
Ja, tot op zekere hoogte of niet? Want ik zag vorige week alweer berichten van Italianen voorbij komen. Die zeiden van ja, als dat begrotingstekort en die staatsschuld alleen maar op blijft lopen, en die is al behoorlijk opgelopen, dan moeten we misschien toch weer worden nagedacht over het kwijtschelden van schulden. En dan is de vraag natuurlijk in hoeverre daar in Brussel weer enthousiast op wordt gereageerd.
Ja, nou ja, ik denk dat we in ieder geval geleerd hebben ten tijde van de eurocrisis dat te snel springen op het terugdringen van die begrotingstekorten juist meer negatieve dan positieve effecten heeft. En daarmee ook de duurzaamheid, de houdbaarheid van die schulden juist eigenlijk kwetsbaarder maakt.
160% in het geval van Italië.
Ja, nee, die is hoog, maar het gaat even om het algemene punt dat als die economie te harde klappen krijgt, dan lopen dat soort ratio's alleen nog maar meer op. En voor de rest is het natuurlijk zo dat het sowieso een beetje een vreemde ratio is, hè, om de omvang van de economie of de groei van de economie te vergelijken met de omvang van de schuld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de lasten van die staatsschuld, dan zijn die in alle landen in Europa de afgelopen 10 jaar alleen maar afgenomen als aandeel van de totale overheidsuitgaven.
Dus je bedoelt omdat de rente naar beneden is?
Omdat de rente zo hard naar beneden zijn gegaan, precies. Dus en Lagarde zegt eigenlijk dus de facto nu dat zij ervoor gaat zorgen dat laag blijft. Dus dan zal je voor de komende jaren, zolang je deze crisis aan het verteren bent, denk ik niet zoveel problemen hebben met het dragen van die schuldenlasten. Ook al zijn dat hele hoge bergen met schuld. Hè. De financieringskosten voor de overheid zijn gewoon, denk ik, gewoon goed behapbaar. Zeker als je ervoor zorgt, en dat is waar je dat begrotingsbeleid voor nodig hebt, dat je de economie weer aan de praat krijgt en weer een beetje kan groeien. En dus ja, ze zijn, jouw eerste eerdere vraag, ze zijn een beetje bot met betrekking tot inflatie weer terugbrengen. Ja,
2%?
Dat is nu, hè, dat is echt wel uit zicht voorlopig. Maar ze zijn heel effectief voor het meest ondersteunen van nu het meest belangrijke instrument om de economie levend te houden. En dat is dat begrotingsbeleid.
Maar er was toch een tijd dat het vooral draaide om die inflatie. Want dat staat ook in de statuten. Hè? De ECB heeft gewoon een plicht, een taak om ervoor te zorgen dat die inflatie rond de 2% uitkomt.
In de statuten, hè, dat zei de voorganger van meneer Draghi, meneer Trichet, altijd heel mooi. There's only one needle in the compass. En dat was inderdaad de doelstelling van prijsstabiliteit. Ja. Daar staat niet expliciet in opgenomen hoe je dat precies doet en of dat net onder de 2% moet zijn of iets anders. Dat hebben ze er op een gegeven moment zelf aangehangen. Dat is voorlopig een beetje secundair, zou je kunnen zeggen. Ook omdat ze eigenlijk niet zo goed weten hoe ze daar weer terug moeten keren. Maar dat is een beetje een probleem voor morgen. Het eerste probleem nu is om de coronacrisis door te komen.
Ja, probleem voor morgen. En dat is dat een terechte prioriteit van de ECB om te zeggen inflatie, dat zien we dan inderdaad wel een tijdje.
Precies, de financiële stabiliteit is natuurlijk ook heel belangrijk. Want de ECB gaat natuurlijk zelf volgend jaar de doelstellingen onder de loep nemen. Daar zijn ze al mee bezig. De Amerikaanse Centrale Bank heeft dat ook gedaan. Zo van, hoe hard is die 2%? Moet het erboven, eronder? Is het een gemiddelde?
Ja, die hebben inderdaad voor een gemiddelde gekozen over een bepaalde termijn.
Dus dat gaat de ECB ook doen. Maar de hele belangrijke rol van centrale banken is natuurlijk gewoon financiële stabiliteit. Om het financieel stelsel overeind te houden. Mensen ook op termijn wat duidelijkheid te geven. Niet hele drastische veranderingen in je beleid. Transparantie is heel belangrijk.
Dat is een heel terecht punt. Hè. Financiële stabiliteit is nog voordat we het überhaupt over prijsstabiliteit hadden. De reden waarom centrale banken zijn opgericht, ook de ECB, om de financiële stabiliteit te borgen. En later kwam er prijsstabiliteit bij.
ECB weet natuurlijk ook dat Europa geen eiland is. Dat er moet worden gekeken naar hoe de euro zich verhoudt tot de dollar. Is daar, Valentijn, enige reden tot zorg?
Nou, vind ik een beetje vroeg. Kijk, het is de laatste paar weken weer wat harder gegaan. En dan breekt de euro-dollar door de 1,20. En dan kun je een leuk stukje over schrijven. En dan krijg je wat krantenkoppen.
Die journalisten altijd.
Het zijn niet alleen journalisten. Het zijn ook allerlei economen in de private sector. Of brokers of wat dan ook. Maar kijk, als dat heel hard doortrekt, ja, dan weegt dat. Dan is het een andere reden die de inflatie naar beneden drukt. Maar goed, de afgelopen jaren heeft die koers zo tussen de 1, net boven de 1, laten we zeggen 1,5 en de 1,20 bewogen. Een beetje ups en downs.
Maar 1,20 stel jij hier nu wel als grens. Stel dat hij daar weer doorheen breekt, dan.
Nou ja,
wat dan?
Het is geen speciale grens. Kijk, het is gewoon, het gaat altijd om de verandering. Als die echt heel groot wordt, dus als je naar de 1,30 gaat bewegen, dan heb je ten opzichte van eerder dit jaar een behoorlijke verandering. 10-15%. Ja, dat weegt dan wat op importtarieven. En dan gaat de inflatie nog wat lager. Ze letten er altijd op. Ze zijn er gevoelig bij, omdat het belangrijk is in hun modellen. Maar laten we ook reëel zijn. Ze gaan de doelstelling de komende 2 jaar toch niet halen. En dan gaan ze hem nog wat minder undershooten als de dollar wat hoger is. Ik denk niet dat nou de meest doorslaggevende factor gaat zijn de komende 12 of 24 maanden in het beleid van de
ECB. Valentijn slaapt er niet minder om, die wisselkoers. Alinea wel? Ja.
Nee, niet echt. En het komt natuurlijk van twee kanten. En de zwakte van de dollar heeft ook heel erg te maken natuurlijk met het feit dat er een democratische president zit die een expansief beleid. Hè. Begin januari weten we natuurlijk of het Senaat, hè, of dus de hele congres democratisch wordt. Zijn republikeins, ik bedoel natuurlijk
democratisch.
Maar goed, in elk geval, dan wordt het begrotingsbeleid in Amerika wordt dus heel expansief. En daarbij komt een heel expansief monetair beleid in Amerika. En dat is een combinatie die de dollar wat onder druk zet. Dus het is altijd, komt van twee kanten. En soms is het een sterke euroverhaal, maar nu is het meer een zwakke dollarverhaal. En daar kun je natuurlijk als Europese centrale bank verder ook niet zo heel veel aan doen. Dus dat moet je altijd ook wel een beetje meenemen. En inderdaad, wat Valentijn zegt, ik ben het er mee eens. Het is niet nu de grootste bron van zorg, laat maar zeggen, op dit moment voor de ECB.
We gaan naar een andere bron van zorg, want die zijn er altijd wel.
Zaken doen.
Aline Schuiling is hier, senior-econoom van ABN AMRO en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. En die bron van zorg is in dit geval Oost-Europa, Hongarije, Polen. Die liggen dwars, daar waar het gaat over de begrotingsplannen van de Europese Unie. En bij de EU bereiden ze nu een noodbegroting voor. En de vraag is nu, houden Polen en Hongarije voet bij stuk? Het gaat met name over de paragraaf over de rechtsstaat. Wat gebeurt er mocht er inderdaad sprake zijn van een rechte rug bij Polen en Hongarije, Aline?
Nou ja, het belangrijkste is dat er dan, dan moeten ze doorgaan met de begroting van vorig jaar. Dan komt er geen nieuwe meerjarenbegroting. Maar wat ik denk dat veel belangrijker is dat dan het hele herstelfonds minder zeker wordt. In elk geval de financiering van het herstelfonds komt dan ook op eis te liggen.
Gaat het over ontzettend grote bedragen, over heel veel impact. Ja. Dus dan moet je ook wel sterk staan als Polen en Hongarije.
Nou, en die zijn ook twee van de grote ontvangers van het herstelfonds. Dus dat maakt het al meteen dat je denkt van, nou, waarschijnlijk komen ze er wel uit. Want ook de financiële belangen van Polen en Hongarije zijn heel groot bij dit herstelfonds.
Dus het is een spel dat gespeeld wordt, nog een keer je punt maken en vervolgens toch ergens via een achterdeurtje proberen aan te haken.
Ja, je moet natuurlijk nooit ook vergeten, het zijn natuurlijk allemaal nationale overheden met hun eigen achterban in hun eigen land. En al die landen hebben vroeg of laat verkiezingen. Dus hoe het debat in de landen zelf speelt ook een rol. Dus regeringsleiders moeten ook af en toe met de vuist op tafel slaan om in hun eigen land te kunnen.
Maar zelfs hier in Nederland gebeurt het natuurlijk dat je vanuit Den Haag een opdracht krijgt en dat je moet kijken wat je daar in Brussel binnenhaalt. Ja. Maar dat er nog wel eens wat licht tussen zit, dat is duidelijk.
Ja, maar het gaat ook heel erg om de communicatie natuurlijk. Als je zegt, we hebben echt het onderste uit de kan gehaald, we hebben tot het allerlaatste moment voet bij stuk gehouden, dan kan je dat misschien in je eigen land makkelijker verkopen. Dat je dus uiteindelijk toch bakzeil haalt. Want ik denk wel dat ze dat zullen doen.
Ja, het is dat speelt mee. Het is natuurlijk wel een beetje een speciaal geval. Hè. Gaat hier echt over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in die landen. Wat Europa toch heel hoog zit. Ik denk terecht. Mijn verwachting is dat inderdaad de druk behoorlijk verder zal worden opgevoerd. Ik weet niet of we de 1 januari grens gaan halen. En dat zou wel heel slecht zijn voor vooral dat herstelplan. Uiteindelijk denk ik wel dat Europa sowieso doorgaat. Hè. Je ziet nu dat er een aantal alternatieve routes ook worden bekeken. En als ze wel voet bij stuk houden, dan vraag ik me toch af of ze daar uiteindelijk ook binnenlands als winnaars in gezien zullen worden. Want dan gaat Europa zeer waarschijnlijk een alternatieve route kiezen zonder Polen en Hongarije.
Niet iedereen hoeft aan boord te zijn.
Om dan dat herstelplan uit te kunnen rollen. En dat betekent dat ook al die uitgaven van dat herstelplan niet naar Polen en Hongarije zullen gaan. Dus dat zal best wel heel pijnlijk zijn voor die landen. En dat zullen ze dan ook binnenlands moeten verkopen. Ja. Dus ik ben wat dat betreft wel, ik ben op korte termijn een beetje pessimistisch dat vertraging oploopt. Op de lange termijn denk ik dat niet zozeer het herstelplan, maar vooral de pijn in Polen en Hongarije het grootste risico is.
Tot slot nog even naar ons eigen binnenland, Nederland namelijk. ING voorspelt voor het vierde kwartaal van dit jaar een krimp van 2%. Allemaal toe te schrijven aan de tweede lockdown, die tweede golf. Dan kun je daar natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. Namelijk 2% krimp valt wel mee. Eerdere verwachtingen, nog van voor die tweede golf, gingen uit van een groter herstel in zowel het derde als het vierde kwartaal. Wat maak jij ervan, Aline?
Ja, wij denken ook dat een heel negatief vierde kwartaal. Daarna, kijk, het probleem is nu, doordat je in lockdown en er weer uit beweegt, worden de cijfers gewoon enorm verstoord. Dus je zit in een soort zigzagpatroon naar een eindpunt. En we denken dat het eindpunt pas in de tweede helft van volgend jaar, dat de economie dan weer min of meer normaal zal gaan draaien. En dan is het dus van, dan kan je naartoe zigzaggen. Je kan een derde golf met weer lockdowns. Maar je kan ook zeggen van, het wordt een gelijk geleidelijke lijn ernaartoe. Dat hangt er vanaf wat je voor aanname maakt.
Je zag natuurlijk een enorme jump in het derde kwartaal. Ja. Die volgens mij ook al ging men uit van een positief kwartaal. Nog weer veel hoger was dan werd verwacht.
Ja, ik denk dat dat ook wel terecht punt is. Hè. Daar moet je een beetje doorheen kijken. Ja. Want als je het vergelijkt met hoe de meeste economen in het begin tweede kwartaal naar de groei keken, inclusief een wat zwakker vierde kwartaal, kom je toch sterker uit. Het herstel is gewoon vanaf de zomer een stuk sterker geweest. Dus gemiddeld genomen zal de tweede helft van dit jaar toch nog wel sterker uitkomen dan we dachten. Kom je in Nederland misschien 5% lager uit dan aan het begin van het jaar. Misschien 7% lager dan waar je had gestaan als de economie lekker door had gegroeid. Dus ik maak me daar eigenlijk niet al te veel zorgen over. Vooral niet omdat je het perspectief op de uitrol van een vaccin natuurlijk nu veel concreter voorhanden hebt. Dat was nog veel onzekerder, ook aan het begin van het vierde kwartaal. De resultaten tot nu toe van die vaccins zijn gewoon aanzienlijk beter dan verwacht werd. En ze zijn er ook sneller dan verwacht. Dus nu gaat het even over hoe krijgen we dat dan breed uitgerold. Nou, dat kost natuurlijk nog wel een paar maanden. Maar je hebt toch wel een behoorlijk perspectief dat het einde in zicht is voor het merendeel van de lockdowns. En dat dus inderdaad die economie vanaf het tweede of derde kwartaal volgend jaar toch wel weer flink door kan zetten met zijn herstel.
Maar of er nog lockdowns aan te pas moeten komen en voor wie, dat is een vraag. En die vraag hebben ook meerdere economen zich gesteld samen met ook artsen en andere beleidsmakers. En zij pleiten, het gaat om onder andere leden van dit panel, Barbara Baarsma, Bas Jacobs, Koen Teulings, voor een risicogestuurd beleid met een duidelijk onderscheid tussen de vatbaren en de minder vatbaren. Andere termen die in hun stuk voorbij kwamen waren dat er sprake moet zijn van een gebalanceerd afwegingskader waarin proportionaliteit, heiligt de doel de middelen, en subsidiariteit, wordt het minst ingrijpende middel ingezet, ook een belangrijke rol spelen. Zij twijfelen daar op dit moment over. Ze vinden ook niet dat het transparant wordt uitgelegd waarom keuzes uitvallen zoals ze uitvallen. Delen jullie die twijfels?
Nou ja, voor een deel wel. Ik denk dat ik ben het met het merendeel eens van het stuk. Als je een van de schrijvers, Robin Fransman, een beetje gevolgd hebt de laatste half jaar, dan ken je de inhoud van het stuk ook al. Het enige is dat het einde wel nogmaals al een beetje in zicht begint te komen. Hè. Wat zij ook benoemen, vanaf eigenlijk april al verbaasd heeft, is inderdaad dat er niet meer gedifferentieerd werd. Daar waren bepaalde, misschien ook ethische bezwaren tegen, maar meer gedifferentieerd om explicieter de kwetsbaren te beschermen en daarmee de last op de zorg meer centraal te stellen.
Ja, beschermen, dat is een manier om het uit te leggen. Critici op dit stuk, die ik inmiddels ook alweer voorbij heb horen komen, die zeggen, we zijn nu 8 maanden verder en kom je dan toch nog steeds met min of meer een hek plaatsen rondom mensen die kwetsbaar zijn, Aline?
Ja, het is heel moeilijk. Ik denk, inderdaad wat Fatih zegt, je loopt al een beetje aan het eind. In het begin was het natuurlijk ook helemaal nog niet eens duidelijk wie kwetsbaar was en wie niet. Hè. Toen dachten we allemaal dat we heel kwetsbaar waren. En pas na een tijd.
Maar dat beeld werd wel
precies,
toch?
Maar daar ging wel tijd overheen. En daar moet je dan weer beleid op maken. En je zou nu bijna zeggen van, misschien kunnen we aan deze wijsheid wat hebben bij de volgende pandemie. Want deze, ja.
Nou ik denk dat je er nog steeds wat aan kan hebben. En wat natuurlijk verbaast blijft, is dat je inderdaad de hoeveelheid besmettingen als hoofdmaatstaf neemt. Terwijl je natuurlijk ziet dat de verhouding tussen mensen die echt ziek worden in het ziekenhuis belanden of eraan overlijden en hoeveelheid besmettingen nu heel anders is dan eerder. En volgens mij was dat ook vanaf het begin vrij duidelijk, dat het grote knelpunt was. Wordt de zorg overbelast? Ja dan nee. En daar had misschien wat explicieter op gestuurd moeten worden. Maar goed,
zitten jullie nu echt al in de fase van de streep is in zicht. Laten we dit vooral meenemen voor de volgende pandemie. Want er zijn mensen die niet naar dit economenpanel luisteren omdat ze actie voeren. Bijvoorbeeld de horeca. Black Monday is het vandaag voor de mensen die het nog niet wisten. Ja, om tegen die mensen te zeggen van, jongens, we zingen het even uit.
Nee, ben je gek? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Dat spreekt voor zich. Dat je dat niet bagatelliseert.
Maar dus komen deze economen voor die laatste fase van deze pandemie, laten we daar in ieder geval op hopen, toch nog met een richtsnoer om het anders te doen.
Ik denk dat wat ik net al zei, ik ben het er grotendeels mee eens. De vraag is of het gaat gebeuren. Alleen aanvullend daarop, denk ik wel, dan heb je het over een richtsnoer tussen nu en mei, zo'n beetje. Dan is het een stuk beter weer. Heb je inmiddels een groot deel van de meer kwetsbare groepen kunnen vaccineren. En zal de druk ongetwijfeld behoorlijk afnemen. En denk ik ook de motivatie om nog lockdowns in stand te houden. Dus het gaat dan inderdaad over wat kunnen we hier nog van lessen uithalen voor de komende 3, 4, 5 maanden.
En Rutte en de Jonge hebben natuurlijk heel vaak gezegd in die persconferenties dat gezondheid en economie geen tegenpolen zijn, maar juist in elkaars verlengde liggen. Als je nu dit stuk leest, wordt er dan toch niet een heel duidelijke keuze gemaakt op dit moment door de overheid en misschien een andere keuze door de economen die zich hieraan verbonden hebben tussen gezondheid op 1, economie op 2?
Ja, vind ik moeilijk. Ik vind dat moeilijk.
Nou kijk, ik denk wat daar een punt is, wat hier ook in doorklinkt in dit stuk, is dat ook als je gezondheid bekijkt, is het natuurlijk heel nauw bekeken. Als er allerlei behandelingen worden uitgesteld van andere gezondheidsproblemen, heb je daar ook negatieve consequenties aan. We hadden het vooraf eventjes over studenten. Ja. Die gewoon een hele lastige situatie zitten, die een heel moeilijk jaar hebben. Ook meer zorg is, misschien meer geestelijke zorg. Ja. Ja, al dat soort pijnpunten neem je niet mee als je puur en alleen naar de coronaslachtoffers kijkt. Dus er is ook puur qua zorg is er een andere afweging wellicht te maken dan alleen maar daarop te focussen. En ik denk dat dat een van de punten is die ook in dit stuk gemaakt wordt. Daarnaast, jij noemde het horeca, is er ook natuurlijk gewoon veel economische pijn, waar ook weer ander soort zorg aan uitvolgt. Bijvoorbeeld werkloosheid, stress, misschien ook gezondheidsproblemen als gevolg van die twee factoren. Dus ik denk dat die inderdaad niet tegenover elkaar staan, economie en gezondheid, maar wel dat je misschien dat gezondheidsvraagstuk iets breder moet bekijken dan tot nu toe gedaan is.
Valentijn van Nieuwenhuizen, Chief Investment Officer van NN Investment Partners, en Aline Schuiling, senior-econoom van ABN AMRO. Dank voor jullie komst, voor jullie bijdrage aan het economenpanel. Morgen dan is hier Maurice Vos, hij is directeur van 3M Nederland. Het Amerikaanse bedrijf doet goede zaken met de productie van medische mondmaskers, maar werd ongevraagd ook speelbal in een politiek debat toen president Trump de volledige productie wilde nationaliseren. Meer daarover morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, vandaag gepresenteerd door Martijn de Rijk. En dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.